What's up guys, welkom bij de laatste episode van de reguliere competitie. Evert, ik heb je terug bij me en ik ben heel blij dat je er weer bij bent.
Nee.
Heel blij dat je er weer bij bent.
Dit is de zwartste Barotelli-dag uit de geschiedenis. Ik weet niet hoe dat ik deze uitzending ga doorkomen eigenlijk. Dus ik bied nu al mijn excuses aan de kijkers en de luisteraars, want je gaat niet veel aan mij hebben. Ik zit echt in zak en as.
Maar als ik de emotie die ik hier net voor de camera terug kan zien in uw subiet, dan ben ik helemaal tevreden.
Ja, als jij veel vloekwoorden wilt en veel beeps wilt installeren op uw Spotify, dan moet je mij zeker veel aan het woord laten. Want ik heb al alles kapot geschreeuwd, gevloekt, gedaan. En ik snap er nog altijd niet goed wat er gebeurd is en hoe dat we dit hebben laten liggen. En het is toch gebeurd.
Oké, okay. Zo meteen over de wedstrijden door. Ik heb ook Hermes er terug bij.
Zo vader worden, dat maakt de mens vrij gelukkig. Hè. Proficiat nog eens met de tweede.
Ik had meer stress voor dit dan voor de bevalling. Hè.
Dat zeg je ook
en het bleek terecht te zijn. Ja. Maar bon, Hermes is er.
Hermes is er terug, dat is het belangrijkste. En Mathieu is er ook weer terug. Dank je wel om erbij te zijn.
Heel veel plezier gedaan. Ik heb de longen uit mijn lijf moeten lopen, want ik had toch een paar matchen die ik zelf moest becommentariëren, maar... Ik hoop dat een defibrillator niet ver weg is.
Geen probleem.
Die nog nodig zijn om alles
geen
te bekijken.
Geen probleem. Er is hier altijd een defibrillator op zak. Heren, de 30e speeldag zit erop. De reguliere competitie is gedaan. En we weten wie dat er in de Champions Playoff, wie dat er in de Euro Playoff en wie dat er in de degradatie Playoff helaas ook zal spelen. We gaan eerst gewoon over de wedstrijden gaan van dit weekend.
Ja, wat is de belangrijkste wedstrijd eigenlijk? Dat vind ik al een hele moeilijke.
De belangrijkste wedstrijd is eigenlijk, vond ik, Westerlo-Genk. Maar ik kan me vergissen.
Omdat... Ja, die anderen waren gewoon al vrij snel gespeeld, omdat er ofwel heel snel doelpunten werden gescoord en dan werd er niet meer naartoe gekeken. Maar Westerlo-Genk was lang interessant tot de laatste minuten.
Totdat er overal anders werd afgefloten.
Ja, toen moest er daar eigenlijk ook afgefloten worden, maar Visser weigerde en kon ook niet. Je wist ook niet wat hij moest doen, denk ik.
Ja, er was meer extra tijd in Westerlo-Genk. Dan dat er in de andere wedstrijden was mede, omdat er Mechelen in de eerste helft maar 1 minuut extra was. En op de andere wedstrijden waren er 4 en 5 minuten.
Maar over die,
dus die
laatste,
wedstrijd was als laatste afgefloten.
Ja, over die laatste 6 minuten van Westerlo-Genk gaat er wel nog veel gepraat en geschreven worden. Want dat maken we niet vaak mee in het voetbal. Hè. Iedereen praat dan altijd over de schande van Gijón. Tussen Oostenrijk en West-Duitsland. Hè, toen het op het einde van de match ook niet werd gevoetbald. Het is nogal een paar keer gebeurd in het verleden. Als de twee ploegen er baat bij hebben om niet te scoren, ja, dan begrijp ik dat initiatief wordt genomen door die spelers. Het was ook Bolat die op een gegeven moment even ging zitten, waardoor alle spelers konden bijgepraat worden van kijk jongens, het is voor Westerlo en Genk beter dat het gelijk blijft. We stoppen met voetballen. Dat is bloedirritant en dat is het meest irritant voor alle A-agentfans die er de dupe van zijn natuurlijk. Maar voor de spelers op het veld vind ik het volkomen te begrijpen. Je moet alles doen om te winnen en in dit geval was winnen gelijk spelen. Peter van den Bemt zei ook, ja, dit is eigenlijk een schande voor het voetbal. Dit is niet goed, dit is geen reclame. Maar ja, als Peter van den Bemt op dat veld had gestaan, had hij waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Dus dat is heel moeilijk om die spelers daarvoor te veroordelen, vind ik. Dus ik vind dat eigenlijk een slimme beslissing van de twee ploegen om dat zo te doen. Ook al is dat heel bizar. En het toont nogmaals dat het heel belangrijk is om op zo'n slotspeeldag te zien dat uw wedstrijd als laatste eindigt. Ik snap niet dat daar niet meer mee gepoterd wordt. In het begin van de match, een blessurevijnzen van 5 minuten, ja. Waardoor dat uw match altijd als laatste eindigt. Dan heb je alles in dand. Het is vandaag weer bewezen. Want als Genk Westerlo 5 minuten eerder was gedaan, dan had Westerlo nog vol een bak gegaan. Het was alleen omdat ze laatste eindigden dat ze dit konden doen.
En omdat zij ook wisten dat het in Gent-Charleroi was, wel, de score was wel heel duidelijk. Dus het was ook niet dat Westerlo nog eruit kon vallen. Dat ik de
indruk. Maar is er iemand,
dat is het grote verschil,
hè? Is er iemand die dat wel echt een schande vindt?
Ik vind dat eerder het is een schande dat het kan gebeuren. Maar dan heb ik zoiets van, dan moet je een oplossing vinden en dan moet je maar iemand in Tubize aanwijzen die een signaal geeft waardoor dat alle 4 scheidsrechters tegelijkertijd zeggen, nu stopt de match.
Dat kan niet.
Bij de corner en of dat dan is wanneer dat er iemand net naar de rol is aan het lopen.
Je zit met blessures.
Ja, dan moeten we er niet om geven.
Nee, voilà.
Want uiteindelijk worden die matchen allemaal op dit moment gespeeld, puur zodat dit niet kan voorvallen, dat er niet... Een ploeg is die 90 minuten weet, wij moeten niet scoren. En een andere ploeg, twee ploegen die op 1 veld weten, we mogen 0-0 spelen.
Dus heeft dat ook niet met de persoonlijkheid van je trainer te maken? Rick de Mil gaat dat toch nooit zeggen? Want hij zat er wel verveeld mee in zijn interview na de wedstrijd.
Matson ook?
Ja, wel. Maar ja, bon, Matson, dat is een comedia dell'arte, denk ik. Ik denk niet dat hij daar
die
echt mee in zijn maag zit.
Die mannen krijgen allemaal een bonus omdat ze gered zijn, hè? Ja. Dus die lachen zich toch in een vuistje.
De enige die het niet door had of niet slim genoeg was, was Mathieu Frigan, die dan toch nog een keer een solo probeerde. Maar,
fantastisch.
Maar stel bijvoorbeeld met Muzlic als trainer van Westerlo. Stoppen die met voetballen, Westerlo?
Maar denk dat
ik denk
dat
niet. Ik denk dat de persoonlijkheid van een trainer dat bepaalt of die blijven voetballen of niet.
100% zeker dat die stoppen met voetballen.
Je kunt niet anders. Maar is het een schande? Ja, toch wel. Of je kunt begrijpen dat ook.
Maar wie had dat moeten aanvallen? Westerlo, ze stonden met een man meer. Zij zijn dan de grote schuldigen.
Maar niemand gaat toch ooit Mechelen-Westerlo kwalijk pakken dat die nog vol voor die overwinning spelen? Speelt thuis.
Ja, maar die zet de deur open om nog te verliezen. Hè?
Maar is het niet?
Maar nee, dat is niet erg. Allee, bedoel, dat was toch al zeker?
Ja.
Dus is het niet vooraf moesten ze een punt hebben, maar omdat Charleroi zodanig hard aan het verliezen was, boeide het niet meer. Ik versta het heel hard. Als je een goal tegenkrijgt en dat je dan uitgaat, ja, dan stopt het met voetballen. Maar je hebt niks meer te winnen, je hebt niks meer te verliezen. Dus je speelt toch voor je thuisplicht,
dus
je speelt toch voor te winnen.
De Westerlo-spelers waren op het veld niet op de hoogte dat Charleroi zo dramatisch aan het verliezen was, misschien. Weet ik
die hebben zich gewoon laten overtuigen door die Genk-spelers, denk ik.
Hoort toch als het 3-0, 4... Gemmelman heeft 4 goals, dat is misschien de meest 4 nutteloze goals van zijn carrière gemaakt, maar...
Maar dat is het grote verschil, want inderdaad, als je nog bij een tegengoal, als je dan... eruit valt, ja, dan stopte met voetbal. En dan zeiden we allebei van, het is allemaal goed. Ja. Maar ze wisten al heel lang dat ze gered waren. Hè? Want Charleroi stond vijf achter.
Dus het is
speelt dan, nee. Speelt dan verdorie.
Oké, okay, ja, maar dat is... Dus Bolat heeft een verleden bij Racing Genk en hij kent daar mensen en het is daarom dat hij het geïnstrueerd heeft dan. Of zo. Hij heeft dan gesproken met Racing Genk.
Ik denk dat initiatief wel van Genk-spelers komt, van gasten.
Van, hey, Sinan, ja, kan jij niet zeggen tegen je vrienden...
stoppen met voetbal en hem vanachter binnen te houden bij Genk.
Oké, okay, ja.
Misschien heeft de Condé ook Zekiri beloofd volgend jaar voor Westerlo. Voor die
maar waarom werd hij dan niet meteen na de gelijkmaker gestopt met voetballen? Waarom hebben die dan nog enkele minuten dan wel nog aanvallen opgezet? Hebben die dat allemaal niet door?
Dat besef moet indalen. Hè? En iemand moet wel durven dat initiatief nemen. Dat is... Ja, dat is toch een beetje schroom bij Racing Genk om te gaan zeggen, jongens, stoppen we niet met voetballen.
Uiteindelijk, het enige slachtoffer is Gent en die zitten niet op die wedstrijd. Dus op dat moment, ja, Westerlo en Genk hebben allebei niks te maken met Gent. Het is nog altijd, Gent heeft maar 2 competitiewedstrijden gewonnen in 2024. Je kunt het nu op Westerlo gaan steken, maar je hebt heel veel wedstrijden gehad waarin dat je aan 1 of 3 punten genoeg had gehad om nu gered te zijn. Dus.
Maar ik wil Hein van Azenbroek nu wel de play-off 2 zien openen tegen Westerlo en tegen Rick de Mil.
Dat hoop ik
en
ook.
Tegen Bolat en zien wat hij dan gaat zeggen. Ik ben heel benieuwd naar die confrontatie.
Tarben zegt in de comments dat hij Evert een Calimero vindt, omdat KV Mechelen het maar zelf had moeten afmaken.
Ja, dat is het. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dat zijn slimme uitspraken hier in de Gent.
Ik vond het vooral hartverscheurend voor die Gent-spelers die dan op het groot scherm in de Glamco Arena werd de wedstrijd volledig uitgezonden. En ik moest zo wat denken aan een van de mooiste momenten uit mijn voetbalgeheugen. Moment 2010-11 of 11-12, 10-11 denk ik, dat City kampioen speelt en dat al die United-spelers na afluiten aan het wachten zijn wat is er aan het gebeuren in het Etihad. En ik dacht, nu kan er ook zo weer een mooi moment, tragisch of heel euforisch, gebeuren. Maar
anticlimax.
Ze stoppen letterlijk met voetballen. En dat vind ik juist schandalig, omdat je nu de grootste emotie nu is verachting, of we hebben er misschien wel begrip voor, maar het is een schande. Maar ik wilde eigenlijk vreugde zien of heel veel spijt of triest hebben.
Als het vooral zo is, als Westerlo zijn, stel dat je er vol voor Westerlo of Genk, eender wie, als je er vol voor gaat en je krijgt nog een goal tegen en je mist daardoor iets, dat gaat u veel harder worden. Dat gaat u veel harder
worden. Dat is begrijpelijk, maar dat was
je eigen supporters. Ja, wat maakt het uit wat de supporters van een tegenploeg vinden? Uiteindelijk willen toch alleen maar spelen voor jezelf. Ja, en als het een rijk spel genoeg is...
Dat is toch voetbal? Ik wilde oftewel enorme teleurstelling, oftewel enorme vreugde. En niet zo, fair enough, zoals in schaken een handje geven, het is gelijk spel.
Er is maar één echte oplossing daarvoor. En dat is dat je voor een gelijk spel allebei 0 punten krijgt. Als je dat wilt. Als je wint, wilt dat iedereen voor de winst speelt.
Mathieu heeft zeker een punt. Dat de clue is natuurlijk dat... Welk baat had Westerlo hier nog bij? En dat is wel waar. Dat mag ik zeker niet uit het oog verliezen, want het is makkelijk gezegd van ja, ze mogen doen wat ze willen. Maar Westerlo weet dat Charleroi zwaar aan het verliezen was. En ja, je moet je sportieve plicht wel vervullen tot op het einde.
Dat is het woordje, hè? Sportieve plicht. Trainers hebben altijd de mond van vol, zeker in play-off 2 bijvoorbeeld. Dat zijn dan de matchen die we dan nog gaan krijgen. En dan heb je niet anders dan ploegen die eigenlijk voor niets meer spelen. Ja. Hè? Ik bedoel, die jongens die zich net gered hebben... Wagel, wat voor baten verdienen? Moet hij dan ook niet meer voetballen? Of nee, je speelt toch, je bent prof, je wilt toch winnen, je wilt voor je eigen thuissupporters winnen. Dus. En dan moeten er heel overtuigende Genk-spelers rondlopen. Ik vraag me dan af. Ik wil al die verhalen eigenlijk wel horen achteraf, hoe dat allemaal net gegaan is.
Zullen we die nu al doorkrijgen, die verhalen, of pas na afloop van het volledige seizoen?
Wat?
De verhalen van die Genk-spelers nu?
Van hoe dat tot stand gekomen is, die verstand, die entente tussen...
Zoals Bolat, hè, ja. Het was toch duidelijk?
In de comments is iedereen, zie ik vooral veel schande en fair play, of gebrek aan fair play passeren. Dus ik denk dat ze daar niet alleen Gent-fans, maar heel erg teleurgesteld zijn in hoe dat die wedstrijd uiteindelijk zich ontvangt.
Ja, maar als kijker ook, en je zit te kijken en je wilt tot de laatste seconde wilt je spanning zien, je wilt iemand iets kunnen verliezen of iets kunnen winnen, dat heb je nu niet gekregen. Een beetje een anticlimax van een eigenlijk zot einde, hè, want in die andere wedstrijden was
het... Zou het misschien een mogelijkheid zijn om de regels aan te passen, dat je zegt van, als je ziet dat twee ploegen niet meer willen spelen, en 90 minuten zijn voorbij natuurlijk, dat je afluit, of niet?
Maar je kunt op geen enkel moment Westerlo hierop pakken, omdat de match van Charleroi was tegelijk bezig. Dus dat is
ik bedoel, nadat de andere match is afgefloten en dat zij eigenlijk allebei beslissen van, oké, we hebben niks meer om voor te spelen. Het gaat echt enkel om die laatste 6 minuten nog. Het is minuut 91 en Visser zegt van, ja, ik mag niet afluiten, want we hebben gezegd minstens 6, dus we wachten nog tot...
Je krijgt gewoon een potzielig beeld, maar je kunt daar niet in regels schieten om daar iets aan te veranderen. Dat lijkt me niet.
Dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Dat is Gent.
Hoe gaan we daar niks over zeggen, over die match?
Over dat rood van Bonsouba?
Dat mag zeker nog. Dat mag zeker nog. We hebben het 10 minuten van het over gehad, maar...
We hebben het Bonsouba alleen maar over dat gaan... dat uitspelen van die match gehad.
Oké. Okay. Bonsouba krijgt inderdaad een rode kaart.
Ja, dat was wel een discussie over hier. En hier, jij vond echt absoluut geen rood.
Nee.
Ja. Het is toch vooral zijn reputatie dat hij tegen heeft. En Neustadter die weet
dat, maar hij doet ook wel echte beweging. En een forse beweging.
Ja, maar Neustadter weet van, als je dit doet bij iemand, dan gaat hij uiteindelijk altijd deze reactie van, laat me los. En als je dan gaat liggen, ja... Ik vind het heel gemakkelijk gegeven.
Maar Neustadter is ook dubbel zo oud als...
Ik had ze allebei geel gegeven, eigenlijk gezegd. Maar als je het ziet, je kunt natuurlijk door de VAR...
Het is copy-paste, hè. Ik heb de voorbije rode kaart van Ba nog een keer bekeken. Dat was ook tegen Westerlo. Net hetzelfde, wil zich groot losrukken. Slaat. En dan moeten we wel eigenlijk het verstand hebben om te weten, ik mag dat niet meer doen. Het is nu al een derde keer in het seizoen. Ja. Was die dubbele gele kaart ook tegen Anderlecht zeker?
Met Vertongen dan tegen Anderlecht.
Als ik me niet vergis, Fijn Zwart. Dus ja, het zijn gewoon leermomenten. En,
hoeveel
mocht u daar niet meer aan laten vangen.
Hoeveel leermomenten mogen we hebben?
Dat is te veel.
Derde is te veel, toch?
Tuurlijk, absoluut. Voilà, dus,
als je een keer geel en een keer rood hem hebt gepakt, dan moet je toch wel weten, vanaf nu gaan ze mij ook altijd zoeken. Dat, nu word je die speler toch ook in de competitie.
Ja, iedereen weet het. Maar is dat een kwaaie jongen? Ik denk dat ook niet. Maar hij heeft wel zijn mouwen tegen.
Geen al te stijle
leerkers. Dat
kunnen we wel op afkloppen, denk ik. Bij
als ze nu... die rode kaart was nog voor het doelpunt van Westerlo.
Die rode kaart valt.
Voor dat doelpunt
van... Dus daardoor kun je play-off 1 missen.
Ja, dus dan zou dat wel een item worden. Maar nu wordt dat gewoon een voetnoot, want ze zitten gewoon in play-off 1. Ja. Ik denk dat die content zijn.
Het zal voor hemzelf weer de erg zijn. Ja. Het is wel 1-1 geëindigd, die match. Doelpunten van Tahir en van Heine. Op een fenomenale assist van de man die we elke week al hebben besproken.
El Canoes, ja. Prachtig langs de achterlijn gedribbeld. En Heine, de kapitein, die het afmaakt. Er was er eentje hier heel blij in de studio. De man achter de knoppen in de regie. Rune, grote Genk van. Nog een laatste ding over het einde van die wedstrijd. Ja. Gaat het over regels die we misschien kunnen gebruiken? Wat als er effectief blauwe kaarten zouden zijn?
Dan krijgt iedereen een blauwe kaart, denk ik. En dan is de match gedaan.
Ja, dan wordt het toch afgefloten. Maar dat is iemand van in de comments die dat opwierp.
En dan krijgt iedereen een blauwe kaart. Dan is de match gedaan, denk ik. Hoe meer gaat er daar niet gebeuren?
Chance.
Over naar de volgende wedstrijd?
Ja.
A-agent tegen Charleroi. De 5-0 overwinning gaat iets... meer aandachtiger naar die wedstrijd aan het kijken in de eerste helft toch met mij, omdat we zo de indruk hadden van, kon nog beide kanten opgaan.
Ja, omdat Charleroi met Daan Heijmans die ook regelmatig passeert, hebben we daar toch wel extra aandacht voor. Voor de wedstrijd zei hij nog over Fernandes Pardo dat hij hem liet starten omdat hij snelheid heeft en ook een actie. Want het was nu gewoon met het hoofd dat hij gescoord heeft. Het was vooral, denk ik, 2 minuten voordien dat jij zei, hoe komt het dat zoveel verdedigers niet weten waar een man staat als er een voorzet vertrekt? En nu was het de voorzet van Kandus, die doorgekopt was, wordt door Andreu, die schampt ja. Andreu. Het is denk ik Bager, ben niet 100% zeker, die gewoon geen idee heeft dat er nog iemand in zijn rug zit.
Ja, het is...
En dat vind ik eigenlijk, ik denk dat ik al enkele keer heb gezegd.
Ja, die deviaties wel.
Ja, maar zelfs als die deviatie er niet was, wist hij niet dat er iemand in zijn rug zat.
Nee, maar dan valt die bal er ook niet, hè?
Ja, ja. Dat is waar. Maar ik vond wel, ik had wel in de eerste helft zo vaak het gevoel van... Chalouw was wel aan het komen met momenten. En zowel op de rechterflank als op de linkerflank, als met Daan Heijmans, die ook een keer van ver begon te schoten. Er waren wel wat kansen, maar er lopen er daar ook een paar rond die gewoon... Ja.
Een grote probleem is een doelpunt maken, hè? En dat kunnen ze niet. Dus maar, ja, dan wordt het moeilijker, want ik vond ze eigenlijk wel redelijk goed meevoetballen. En tot in de 16 meter zelfs. Mm-hmm. Maar ze scoren gewoon niet. Ja.
Maar we deden het toch ook... Zware problemen. Het is toch een ploeg die... Ja,
maar dat is die verdediging kan niet mee.
5-0 is een grote score, maar ik vond wel dat een ploeg was waar dat verdedigend stond daar soms echt te slapen. En als voor de 1-0 al, dat ik soms voorzitter dat gebeurt en dat er niemand contact had met een tegenspeler of was aan het rondkijken om zich.
Ja, maar ik denk dat ze deze match nu ook wel snel die klap kregen, omdat ze ook wel zelf voelen van, wij zitten eigenlijk wel best in die match. We spelen redelijk goed en het is toch weer dat ze het in de 16 niet afmaken. Dan valt dat tegendoelpunt en dan is het foutu.
Minuut 38, minuut 41.
Dat is een frustratie die inshallah zit dit seizoen. Is dat ze zelf echt totaal niet dreigend kunnen zijn of het niet kunnen afmaken. En ze voelden al snel dat het in agent op de laatste speeldag ook zeker niet ging lukken. Dus ik denk dat die gewoon een compleet gebrek aan vertrouwen hebben. Want op zich op papier blijft dat wel een ploeg die in eerste klasse moet blijven. Hè? Zeker.
Ze gaan play-down spelen, zien we ze
het wel. Te weinig jongens in niveau, toch al dit seizoen. Een belangrijke pion, Ilai Maharitra. Echt een schim van zichzelf. Hè.
Het zou je ook een hele tijd kwijtgeraakt.
Beter, ja, voilà. Dat is ook een groot gemis natuurlijk.
Nee, maar
en jongens, Colizade en zo, die zijn weg.
En met Dragnes, Guiagon hadden ze toch transfers gedaan, die wel wat niveau hadden in het begin. Die Petrice is een rare vogel, maar oké. Okay. Dan ze hebben drie, vier spitsen toch? Gehaald. Ik heb ze vorige keer opgenoemd, hè, weet je nog? Ja, dat lijstje van spitsen dat gespeeld heeft bij Charleroi dit jaar. Er zitten wel drie, vier spitsen bij dat je denkt, ja, in eerste klasse zeker oké, okay, maar het is gewoon niks dit jaar. Het is gewoon een samenloop van omstandigheden. En ik denk dat ze grote... Allee, ik vermoed dat Bayat wel echt grote kuis gaat houden, een nieuwe selectie gaat uitbouwen.
Maar je ziet het wel houden.
Ze hebben ook een bonus hè, van 5-6 punten. Dus. Mm-hmm.
Maar ik zie wel problemen, want ze maken geen doelpunten nog één, maar die hebben ook geen één deftig verdediger. Geen één, hè?
Maar jawel. In vergelijking met RWDM, Eupen, zijn er nu al...
Maar die kunnen wel doelpunten maken, die kunnen gewoon niet verdedigen. Die hebben een open deur van achter. Maar Bager, Mark, zie ik ook niet verdedigen.
Maar Andreu, Bager, Mark, Boekje...
Dari, sorry, maar is dat een verdediger? Gandelman wandelt ernaast.
Ja, maar dat zijn geen wereldvoetballers, maar je praat over play-downs. Hè. Bedoel, ja, dat is een
geen wereldvoetballers, sorry, maar Dari,
hè.
Ik heb 8-jarige veter zien verdedigen dan Dari. Hè.
Ja, maar die zitten er bij Eupen en Kortrijk toch ook?
Ja.
Dus dat
maar hij heeft wel wat meer brokkenpiloten bij Charleroi. Die hoeven zich geen zorgen te maken.
Bij Charleroi is het meer van de gasten dat hun niveau niet halen. Terwijl als ze bij RWDM en Eupen hun niveau halen, zijn ze nog altijd niet.
Ja, nee, dat klopt.
Niet,
dat klopt.
Niet daar, denk ik.
Je moet in die play-downs gaat om gewoon matchups en in de weegschaal leggen. En dan.
Charleroi is veel te veel van die laatste.
Uiteraard.
Denk je dat zowel Charleroi als OHL het daar, OHL Leuven het had gehaald?
Ja. OHL ook, ja.
Okay. En Charleroi kan vecht voetbal spelen. Hè? Ik denk dat OHL het veel moeilijker zou gehad hebben in playdowns dan Charleroi.
Dat denk ik ook. Dat zei Sirkir vorige week ook, dat het voetballen misschien net geen pluspunt is om te moeten doen in de playdowns.
Ja, en Gandelman, zoals dat gezegd, 4 doelpunten. Nutteloos, maar bon.
Ja.
En zo passeert hier ook nog een keer.
Maar het is vooral de analyse van de agent die je moet maken na dit seizoen, toch? Hè? 4e jaar op rij, geen play-off 1. Er is heel veel gebeurd dit seizoen. Die elke week meer in de spotlight stond dan wat anders door zijn eigen frustratie-interviews eigenlijk. Hij zocht heel vaak zelf de spotlight op, omdat hij voelde van, dit wordt het niet dit seizoen. Ik had ze op voorhand gezet als titelfavoriet.
Nee, vind je niet?
Ik vond dat ze een heel sterke kern hadden. Hein zei altijd te smal, ja, dan gingen er nog spelers weg. Allee, het is, de vraag is eigenlijk... Agent is niet die stappen aan het zetten die je had gedacht dat ze gingen zetten. En iedereen, al de fans vragen ook een rebuild, een nieuwe energie in die ploeg. Dus ja, Sambaro gaat niet alleen een nieuwe trainer moeten aanstellen, maar nieuwe technisch directeur, nieuwe spelers. Daar gaat heel veel moeten veranderen.
Je moet eigenlijk bijna van nul beginnen, toch?
Dus volgend jaar is dan weer een rebuildjaar, dus nog een keer een jaar geen play-off.
Ze zijn aan een rebuild begonnen in
januari. Ja,
tegen wil en dank. Ik bedoel, daar ligt het. Dat is altijd op dezelfde nagel. Maar ik vind dat waanzin dat je... Want iedereen sprak ook... Want je zegt voor het seizoen als titelfavoriet. Maar vraag het een keer rond nieuwjaar. Iedereen noemt Gent. Dat was het bloed die aan het komen was. Hè. Die waren echt goed voetbal aan het spelen. En dus ja, ik vind dat wel... daar is heel wat misgelopen.
Maar heel die competitie is nu anders. Evert zei het daarnet ook. Voor de camera's rolden. Als je luistert naar enkele van de eerste afleveringen, dan noemde Gent allemaal als een van de titelfavorieten. Ja. Ik denk dat nu wel anders is gelopen.
Het is allemaal...
Weet jullie wie dat de laatste is in onze competitie die 4 doelpunten gescoord heeft? Gandelman nu.
In een wedstrijd.
En de laatste in een Jupiler Pro League wedstrijd.
Een tip. Geef mij een tip.
Dus Mitrovic.
In welk jaar?
Mitrovic?
Vorig seizoen.
Seizoen.
Gift.
Gift Orban,
Orban tegen Zeldwaardigen.
Kom op.
Orban tegen.
Kom er enige zijn. Ik ga vandaag de aftrap kijken. Dat geeft inspiratie.
De cirkel is rond.
Nee, maar dat zegt ook heel veel over het seizoen dat Agent is gelopen, dat je moet eindigen met een Gandelman als een tweede spits. Ja, dat...
Dat je een aanval nu is zo duidelijk. Gandelman is, dat steken we naar lastig. Maar is het positief? Misschien niet. Ze hebben al die gasten verkocht. Wel, er is nu wel geld. Er is nu wel een bepaald... vermogen om, als je van... je bouwt van nul, maar je bouwt niet meer niks.
Sambaro heeft proberen te sussen met dat groot interview een paar weken geleden, maar hij gaat nu al moeten hard maken. Agent is sowieso al een heel kritisch publiek. Het is een publiek dat moeilijk naar het stadion komt. Hè. Er zijn vaak problemen met de toeschouwersaantallen in Gent. Hij gaat deze zomer toch moeten openen met een paar kleppers, met een verhaal. Om die abonnementenverkoop aan te zwengelen, om er terug te gaan in geloven dat Agent die stap naar top 3 kan zetten. Want op dit moment zijn ze voor mij subtop gewoon.
Hij moet een beetje prominenter in beeld komen, vind ik ook, Sambaar. Ik vind dat weinig charismatisch.
Hij wil niet.
Ik denk, als iedereen die tegenkomt in de supermarkt, wandelt hij daar voorbij.
Ik ken de interne keuken niet, maar ik vind de gevaarlijkste fout die hij maakt, is omdat toch Louagie nog een jaar zou verlengen. Ik vind, als je een cold cut doet, en dat heeft die club volgens mij nodig, doe dat met iemand fris die daar sportief technisch aan het hoofd komt te staan. En Louagie straalt dat niet echt uit. Dat is voor mij oldschool voetbal, ouderwets. En laat dat gedaan zijn. Agent gaat daar de toekomst niet mee halen.
Jij zegt...
Ik zou dat wisselen. Kuis,
grote kuizen.
Ik zou dat doen. Als je dan toch Hein wisselt en heel veel spelers verkoopt, doe dan Louagie ook weg. Niks tegen die man zijn verdienst in het verleden, maar Gent heeft een nieuw verhaal nodig.
En heb je dan geen schrik dat ze het gaan halen bij de ploegen die dat het net goed hebben gedaan de voorbije jaren? En dan kijk ik zoals een Tim Matthijs die dat bij KV Mechelen goede werk heeft gedaan, maar is dat iemand waar dat je als Sambaro zijn misschien naar zou kijken? Of heb je zoiets van bij andere ploegen zitten er misschien...
Qua coach kijken ze sowieso naar Besnik Hazi al, denk ik. Maar er zijn heel veel interessante profielen, denk ik. Ja. En ik denk dat de Holy Grail is een Chris O'Loughlin vinden. Hè?
Ja.
Als je die kan vinden, ben je goed bezig.
Iedereen wil ook een Bormans kunnen vinden. Dus dat zal de job van Sambaro zijn. We gaan over naar de derde match van de vier die tegelijk zijn gespeeld. Cercle Brugge won met 4-0 in eigen huis van RWDM. Het was al vroeg gespeeld.
Het heeft 4 minuten geduurd en Denke stond er al met zijn doelpunt. En dan was het al vrij snel dat we vooral naar de andere schermen begonnen te kijken. Want RWDM die konden echt niks samen voetballen. Gueye startte niet aan de wedstrijd. Dus elke keer dat De Fournier na een poging van Cercle uittrapte, twee seconden later stonden ze weer aan zijn doel. Dat is het wedstrijdbeeld geweest. RWDM die dachten wel, kijk, we gaan fysiek proberen spelen tegen Cercle. Die hebben gewoon iedereen omver gestampt en in twee geplooid.
Veel kaarten gepakt.
Ja, bijna alle wisselmomenten waren aan de helft al opgebruikt. Gewoon door blessures. Ik denk dat Le Maréchal, Lopez, Popovic, Nazinho en Van der Bruggen allemaal een behandeling hebben gehad. Omdat ze er gewoon even niet meer verder konden. Uiteindelijk is het 4-0 geworden. Gueye heeft nog rood gepakt, omdat hij iets te opzichtig dan mensen in twee trapte. Ja.
Dat is het grootste drama voor vandaag voor Cercle. Le Maréchal
en
Lopez eruit. Ja. Dat is heel veel voetballend vermogen. Als je die lang moet missen, dan moet het...
Dus oké, ze gaan wel naar PSV1, maar op welke
dan wordt er helemaal niet meer gevoetbald. Hè? Dan is het echt gewoon Daland, lange ballen pompen, denk je, tweede bal, en dan hopen dat er iets van komt. Want zonder Lopez voetballen die echt een pak minder. En waren de resultaten ook veel minder. Hè, van Cercle.
Dat was toen net na nieuwjaar, denk ik.
Ja, toen dat die uitgevallen was. Ze hebben die enorm hard gemist. Le Maréchal heeft dat dan een klein beetje overgenomen.
Maar je hebt ze allebei nodig als je iets wil doen.
Ja, zeker, absoluut.
Denk jij dat een ploeg is die zich eigenlijk meer moet klaarmaken op de wedstrijd tegen de winnaar van play-off 2? Of heb je wel zoiets van, Die kunnen zich gaan mengen en irritant gaan doen tegen een Club Brugge, tegen een Anderlecht.
Ik denk dat wat ik daarnet wou zeggen, met Muzlic als trainer, als meester, motivator, die jongens wel kan opladen om zich vol te smijten. Ja, die gaan niet met de handrem op voetballen.
Dus niet,
dat is een ploeg die daarvoor leeft om topploegen te kloppen of te willen kloppen.
En ziet je ze boven de zesde plek eindigen in die play-off 1?
Dat hangt ervan af hoe snel dat die topploeg het laten afweten, als die voelen dat er niks meer te rapen valt.
Een diplomatisch antwoord.
Als Genk of Club Brugge het loslaat, dan...
Ken je die meme van zo op Twitter, de vreemde eend in de bijt? Dat is zo een peloton paintballschutters in legeroutfit.
En een clown.
En een clownkostuum. En dat klinkt nu negatief, maar dat is wel een beetje wat Cercle is door het atypische verhaal dat zij hebben op het voetbalveld. Hè. Dus ik denk dat heel veel topploegen nu denken van ja, miljard terug twee keer tegen Cercle Brugge.
Absoluut.
Twee matchen, onberekenbaar. Hè. Je weet, ja, Cercle...
De ideale luizende pels.
Je kunt daar echt 0-6 tegen pakken. Die gaan zich elke match gooien. Die gaan hun typisch voetbal spelen. Er zijn weinig ploegen die dat kunnen ontgrendelen. Dus ja, ik denk...
Zeker twee keer.
Het zorgt voor een speciale vibe, weet je. Het zorgt wel voor iets extra. Ik zie ze niet supergraag voetballen, maar ik ben wel blij dat ze in play-off 1 zitten.
Eigenlijk is dat... Het beste dat de reguliere competitie toch nog kon gebeuren...
Ze verdienen het ook,
hè? Je had waarschijnlijk liever Mechelen gehad, maar het beste wat de reguliere competitie kan gebeuren, is toch dat er een niet-topploeg in play-off 1 zit, want anders kunnen we er even goed mee stoppen, toch?
Daar ben ik 100.000% mee eens. Dat is de zegen van Cercle in play-off 1. KV Mechelen had ook fijn geweest. Dat het kan, dat het moet, dat het niet altijd dezelfde ploegen zullen zijn. Het Belgisch voetbal ligt open. De laatste speeldag heeft het ook weer bewezen. Het is een geniale competitie om te volgen. Alles kan. Van de meest gekke clowns als Textor en Conway tot Muzlic die met een ambetante klutenvoetbal play-off 1 haalt.
Tot Bormans die...
Tot vijf Denen die Anderlecht reviben. Allee, in Belgisch voetbal kan alles. Hè. En Singhi die op de allerlaatste speeldag, allerlaatste seconde, Oagel redt. Ik vind... Alles kan bij ons en dat vind ik leuk. En Cercle Brugge in play-off 1 is onderdeel van alles moet kunnen.
Dus ik moet eigenlijk niet vragen wat jij denkt van een competitievorm met 14 profteams.
Oh, maar dan moeten we een extra podcast opnemen en daar wil ik zeker eens iets over opzetten. Maar ik vind dat echt afschuwelijk als ze daarmee afkomen.
Ik denk dat Evert vooral content is dat Cercle in play-off 1 zit, zodat ze niet nog eens 180 minuten moet kijken naar Cercle tegen
KV Mechelen. De play-off zit inderdaad als Cercle. Ja. Dat denk ik dat het is, misschien.
Want ik hoor hem nu allemaal verschillende argumenten. Ja, het is goed en het is allemaal mogelijk, maar het is vooral niet nog eens 180 minuten kijken naar Cercle.
Eén keer, allez, of twee keer per jaar vind ik dat nog wel
tof. Ja, maar dan zou het vier zijn, hè?
Ben ik er heel de week mee bezig van, oh, hoe gaat Cercle het doen? En dan kijkt hij naar een match, ah ja, juist zo.
Ja, ja. Ja, dat is identiteit, hè. Dan missen we een beetje het hedendaags voetbal.
Er stond nog een tegenploeg op het veld natuurlijk ook in RWDM. Maar
ja.
Daar blijft...
Ja, nee.
Ze stonden op het veld.
Ja.
Maar er blijft niet veel meer dan over.
Maar wat is er aan de hand? Ik vraag me dat echt af. Dus daar moet intern toch heel veel aan de hand zijn.
Ik denk dat iedereen daardoor heeft dat het verhaal gedaan is in eerste klasse. Dat
is vooral ploeg. Die garanderen het enige wat dat mooi is aan die ploeg, Reina De Laïd, die vertrekt. En dan is er niks meer om geen enkele reden om nog die ploeg in het oog te houden.
Maar onder Kachapa stonden die nog tiende. Weet je?
Ja, en die hebben, ik weet nog dat we de statistiek bovenhalen. Als de matchen net een beetje korter zijn en zo, dan staan ze bijna play-off 1. Dus het is uiteindelijk...
Daar moet
verhaal dat toch langs twee kanten is gedraaid dit jaar.
Ik heb nooit geloofd in de RWDM van in het begin van het seizoen. Ik vond dat daar weinig voetbal in zat. En dan zo, ja...
Maar er loopt het wel klaket, veel volk rond, dat kan voetballen.
Het klaketverhaal, ik vind dat dus niet eigenlijk.
Reina
wie is daar goed genoeg?
Reina Laïd vind ik een magnifieke voetballer.
Ik vond Duomo dit jaar waarschijnlijk een van de beste.
Vandaag wel dom, hè?
Ja, dom dat voor die 2-0 in de fout.
Die tweede goal, hij raakt zelf laatste bal, schermt hij dan af, zodat... Corner is, hoekschop en dan...
Ja, als Ilaï Camara, dat soort mannen, als die moeten erin houden, dan zijn
er
die zat vorig jaar op de bank bij de Futures.
Ja, maar er is
zeg
geen
niet
geheel,
alles, maar dat zijn wel dragende spelers voor uw offensieve weelde, die er niet is. Ik vind,
het zal vooral ook zijn van...
Niet goed genoeg gewoon.
Begin van het seizoen was het niet alleen storm op de bestuurskamer, maar het is Kylian Hazard een heel jaar kwijt, die wel goed was op het einde van het vorige seizoen. Een Biron, een half jaar kwijt. Ja. Als je dat moet doen met Gueye, die daar echt nog wel boven zijn prestaties heeft gepresteerd, want hij heeft die 7, 8, 9 doelpunten gemaakt. Ik had het hem niet gegeven op het begin van het seizoen, maar ze hebben zo... Ja, dat bikkelvoetbal...
Ja, en daardoor
hield ik er tot een week en een half, tot twee weken geleden misschien nog rekening mee, van die kunnen zich misschien nog tot op de tweede plek in je playdown spelen. Maar zoals ik ze nu zag voetballen, had ik zoiets van die match was... Na 4 minuten gedaan. En je hebt op geen enkel moment het gevoel dat RWDM momenteel die ploeg is die kan achterkomen en zeggen van, wacht, we gaan ons laten gelden, we gaan hevig in de duels zijn op een faire manier, want dat was het helemaal niet.
Ja, nee,
niet.
Het was alles behalve fair.
Maar dus dat is een ploeg die volgens mij gewoon nu niet mentaal sterk genoeg is om
terug te komen. Er zitten geen patronen in dat spel, er zit niks van
lijn. Hadden we dat wel, dan hadden we echt zoiets van, ja, Mercier en dan die Biron, die combinatie van die twee, dat kan wel werken, maar Mercier dan, of ja, Biron meteen geblesseerd.
Als je Mercier niet als belangrijkste speler maakt van die ploeg, dan heb je er niks aan. Dan kun je die niet van de bank laten komen of... Nee. Dan moet uw draaischijf zijn en je moet die belangrijk maken, of anders kun je die beter niet opstellen.
Volledig mee eens.
Hetzelfde, ja, we hebben er zo al veel gehad in onze competitie. Kaya was er ook zo in. Maar ik zag die wel allemaal graag spelen, als ze dan de belangrijkste man waren. Ja, kijk.
Over naar de volgende wedstrijd dan. De laatste van de vier wedstrijden die tegelijkertijd speelt. En dan, als het KV Mechelen is, dan ben ik blij dat je erbij bent. Maar ik heb mee te leven in Utrecht 6 vandaag.
Ja, het is zonde. Het is echt zonde. Wat er dit seizoen met KV Mechelen gebeurd is, het was bijna een sprookje. Hè? Als je ziet van waar dat wij komen. Zo dicht bij play-off 3 en dan een waanzinnige run onder Hazi. Onverwachts komen we zo dicht bij play-off 1. We stonden op een gegeven moment vijfde. Ja, ja. We konden zelfs gaan meedoen om Club Brugge in Antwerpen te ambeteren. En dan op de allerlaatste speeldag laat je het liggen. En ik kan ze niet, dit gaat niet over inzet of zo. Het gaat gewoon een moment grijpen.
Je kunt ze niet kwalijk nemen, maar het is van...
Het gaat momenten grijpen. Er waren zoveel momenten in de tweede helft waarop OHL, die ook echt moesten komen, dat wij overtal situaties hadden. 4-2, 5-2. Een counter met één slecht paasje. Het was in die laatste 30 meter hebben we het zo slecht uitgespeeld. En dat is zo zonde, want het gaat om momenten. Laat ze die match nog 10 keer spelen. Ik denk dat we ze 8 keer winnen. Omdat er zoveel ruimte lag. En het enige wat ik bizar vind, en daar zal Hazi een uitleg voor hebben, is het wisselbeleid. Is één, je zit in een match dat je een goal moet maken. Aan een gelijkspel heb je niks. En hij haalt Slimani eruit na 65 minuten, 60 minuten. En die zal inderdaad fysiek aan de limiet gezeten hebben. Maar dat doet er niet toe op een allerlaatste speeldag.
Dan speelde liever met 10,5.
Dan gaat hij ver over de grens. Dat maakt mij niet uit. Je moet fysiek door de muur gaan. Maar Slimani is een speler die je moet op dat veld houden als je een goal moet maken. En ja, dat begrijp ik niet.
Maar is dat, dat is een beetje het verlengde van het probleem dat je voor nieuwjaar wel had, toch? Hè? Want je zegt altijd van ja, Lauberbach en Basset waren de heel verschillende spelers, maar maakten allebei geen goals. Niet genoeg doelpunten.
Maar Basset had op een gegeven moment een run. Maar die jongen heeft een zware meniscusblessure gehad. En
hij is ook niet de spits dat u play-off 1 moet gaan...
Hij is nu net 2 weken terug. Hij is gewoon nog niet in vorm. Net als Storm. Hè. Die krijgt een heel belangrijke rol in die laatste 20 minuten. En dat liep mis. Waarom? Omdat hij nog niet in die vorm zit. Die heeft nog niet dat vertrouwen.
De voorbije drie...
Ja, maar de stress, dat is logisch, denk ik.
Denk je dat toch te hard in de kern is gekropen?
Ja, nee, maar ik denk dat laatste half uur wel een beetje komt bij elke slechte pas die je geeft. Ja, lap. Hoeveel kansen gaan we nog krijgen om te scoren?
Het is zo'n match van... Je moet in de eerste helft... Want je had er wel nog een goed gevoel in. Je zei echt van... tegen minuut 70 gaan komen, dan gaan de ruimtes vallen. En...
Het is exact uitgedraaid zoals het moest. Het ideale scenario. OHL scoorde niet vroeg. Na 60 minuten was het nog altijd 0-0. OHL moest volop de aanval. Die ruimte kwam er. Wij hebben er ook de spelers voor om die ruimte te bespelen. Het is alleen aan de 16 meter. Was er een soort freeze in hun hersenen, in een soort stress in beide benen. Ze maakten het niet af. Ja. Dat is doodzonde.
Maurits in de comments zag hetzelfde en die zegt ook van het is ongelooflijk of onwaarschijnlijk hoeveel verkeerde keuzes Mechelen vooral in de laatste 20 minuten heeft gemaakt. En hij wijst dan ook naar Basset vooral, die dan enkele kansen heeft laten liggen.
Die drievoudige wissel inderdaad, is dat niet Hazi die zichzelf wil bewijzen van kijk, ik kan een match veranderen. En inderdaad moeten dan niet je jongens laten staan die dat vertrouwen hebben van die voorbije weken, die weten dat ze gaan scoren, die goals kunnen maken. Moet je dan niet wat meer vertrouwen hebben in de Slimani? Inderdaad, laat staan Mukau.
Hermans en Slimani zijn mannen die op zich wel... Ja, die de statistieken kunnen halen en die ploeg beter laten voetballen en die wel ook die ervaring hebben en die rust hebben. Lauberbach heeft niet die ervaring. Basset heeft zeker niet die ervaring. Storm komt terug uit een zware blessure. Je hebt Slimani en Heiremans. Mannen met een vaste trap. Mannen die rond de 16 meter iets kunnen betekenen. Ja, ik had graag de match zien eindigen met die gasten erop. We gaan het nooit weten, hè.
Heiremans is ook zo'n type speler, die kan een flutmatch spelen, maar die kan één geweldige pas trappen. Hè.
Of een schot, dus die heeft toch een vaste trap. Ja, het is inderdaad. Zonde.
Dus dat vind ik ook een beetje... Is dat niet gewoon, Hazi die zich een beetje wil zetten, denk ik. Van,
die konden het niet meer, maar is dat niet gewoon... Ja, Mechelen was niet goed genoeg. Die hebben niet genoeg materiaal dan.
Je moet een goal maken, hè? Dus je hebt het niet verdiend. Dat is waar. Ja. Je hebt een geniaal parcours gereden tot en met de laatste match. Dus mijn hoed af aan de selectie en de ploeg en de coachingstaf en iedereen bij KV Mechelen. Alleen is het doodzonde dat we weer niet play-off 1 halen.
Het is maar, zonde, maar het is geen...
De zoveelste keer. Maar het is geen ramp. Het is,
ja, het is geen ramp. Het is, blijft maar, mooi, hè.
Je zei net ook, en dat moet ik je wel meegeven, je kansen op een Europees ticket zijn nu verhoogd.
Misschien wel, ja.
Ik denk ook dat je meer kans gaat hebben tegen een ploeg die een paar keer een pak rammel misschien heeft gekregen in play-off 1. Als je dan ook nog eerst wordt in die play-off 2, wat dat ook niet gemakkelijk kan zijn, want daar gaan ploegen tussen zitten dat uit het niks niet meer willen spelen en ploegen dat uit het niks ineens boven zichzelf gaan uitstijgen.
Maar het is onvoorspelbaar, play-off 2. De vraag is hoe dat de klap bij de spelers is aangekomen bij KV. Ik denk dat het wel hard is. Ik denk dat ze echt wel geloofden dat dit het jaar ging zijn. Er was ook geen stress in de ploeg.
Het moest
ze hadden geen stress.
Is het misschien niet net omdat het nooit heeft gemoeten dat het nu ineens allemaal moest?
Ja. Ah. En wie... Het is ook gewoon hoe dat voetbal is. Hè.
Ja,
je speelt 90 minuten en ze hebben er alles aan gegeven, denk ik. Maar het was net niet en dat is ook een kwaliteit. Hè, ja.
Anderzijds moet het wel geven aan Oscar Garcia. Kwam met de belofte dat hij OHL niet in de relegation playoffs ging zitten. En dat is uiteindelijk op de allerlaatste speeldag wel gelukt.
Ja, maar wel met ontzettend lelijke truitjes.
Ja, ik dacht daar vooral zo de
ik deed die wedstrijd open en ik zag allemaal, het was een ver beeld.
Dat er precies hesjes aan.
Hesjes, maar ik dacht dat het allemaal wandelende pinten waren. Dacht dat allemaal gewoon zo'n Stella
dat is de
truitje
bedoeling,
aan had. De verwijzing naar Stella was, ja, oké.
Okay. Oh, echt?
Ja, ik dacht dat echt allemaal pinten. Het is echt pis of bier. Ja, een van de twee.
Leuven is de stad
ja,
van
absoluut, Stella. Ja, absoluut. Vandaar dat ik de link legde, maar ik wist niet dat de bedoeling was om die link ook te leggen. Oké, okay, ja.
Maar het was een initiatief samen met de supporters en AI. Hebben ze samen een truitje ontwikkeld.
Ja, het grappige is, ze hebben input gevraagd aan de fans en het dan met AI gemaakt. Ja, dat is niet, hè. Je kunt niet...
ik
mensen,
twijfel nog aan de AI in AI.
De mensen het laten maken. En het, ja, het is, ze hadden het misschien beter helemaal aan AI overgelaten. Ik weet het niet. Ik vind ze ook echt niet mooi, maar in de lelijkheid zit ook een soort schoonheid en een soort uniekheid. Het is wel een truitje dat je misschien wel wilt hebben. Want ze gaan er nooit meer mee spelen.
Nee, dat hoop ik ook, dus ja. Inderdaad. Ja, OHL speelt nu play-off 2, maar die gaan daar niks van betekenis hebben. Wat kunnen we verwachten van OHL in play-off 2?
Ik kijk niet.
Nee, dat maakt toch ook niet
meer uit. Of naar
waarom zouden we daarover praten? Dat maakt toch ook niet meer uit, Jill.
Ik kijk niet naar play-off 2. Er zitten toch wel mooie ploegen.
Ik kijk niet naar play-off 2.
Ja, STVV.
Niemand kijkt naar play-off 2.
STVV, Mechelen, Gent.
Ik kijk,
als die tegen elkaar spelen,
jij moet
toch
kijken,
wel.
Maar ik kijk niet, hè.
Maar kijk je neutrale supporter hier naar?
Dat interesseert niemand.
STVV, Gent, jawel, omdat dat... De STVV,
dat gaat voor de supporters en voor een paar scouts zijn.
Maar mensen die graag...
De top 5, top 6 ploegen van België, die krijgen allemaal naar STVV, omdat ze daar één willen uitpikken. Iedereen wil Matthijs Smets volgend jaar in zijn ploeg. Hè? Buiten de Anderlecht-fans en de Union-fans misschien.
Ja, maar...
Want die hebben al beter rondlopen. Maar al de rest wil Matthijs Smets
zijn. Maar er is zoveel voetbal, is dan met nu play-off 1 ook al...
Maar het is daarom dat wij hier zitten, hè, omdat we niet liever doen dan constant naar voetbal kijken.
Ja, tuurlijk, maar ik zie ook genoeg voetbal op een weekend. Maar dat je het al nu een play-off 1 is gestekt nu. Hè. Er zijn 6 ploegen in plaats van 4, er zijn nog een keer een extra match. Er is veel. En dan de play-downs zijn eigenlijk het interessantste. Hè. Wie gaat er zakken? Dat is spannender dan een play-off 2. Daar is een soort sandwich in. En over wat gaat dat? En dat wordt pas einde wordt dat pas onder de loep genomen als je ziet wie dat er uiteindelijk tegen die play-off 1 ploeg gaat spelen. Dan
maar
wordt
die play-downs is toch ook maar de eerste 2-3 speeldagen of de eerste 2-3 speeldagen interessant, want daarna is het toch al beslist.
Nee, wow, de derde laatste moet nog tegen de Challenger Pro League teams.
Die ook, maar die andere wedstrijden...
Super spannend gegeven. Kortrijk worden bij wijze van spreken.
Ja,
hè?
Dat weet ik, maar die andere wedstrijden... Als Charleroi al vrij snel duidelijk de vierde wordt, dan de rest van die matchen boeit toch niet meer.
Ja. Ik vind het heel moeilijk om nog te kijken naar die wedstrijd van die eerste. Als Charleroi zich... Als die daar 6-6 halen, ja, gaat het heel moeilijk worden om je nog op te laden om naar die wedstrijd te kijken. Maar ik zie die wel... Of gaan die zo'n grote klap krijgen dat ze ineens misschien met 2-6 beginnen? Dat weten we natuurlijk niet. Zullen we nog moeten zien.
Mij maakt het geen bal uit. Ik ga gewoon naar het stadion, hoor.
Natuurlijk,
ik zal er gewoon zijn.
Maar het gaat over de neutrale ook een beetje. Ga als fan van
maar
anderen...
neutrale, stop met dat neutrale.
Nee, maar zelfs niet...
We zijn een te kleine competitie om alles te gaan...
Ik bedoel neutrale in KV Mechelen, STVV. Hetzelfde dat je supporter bent van Anderlecht. Kijk dan naar de play-off 2. Als je supporter bent van Anderlecht...
Maar dat doen die nooit. Allee, bedoel, dat maakt toch niet uit. Als je supporter bent van Anderlecht, dan kijk je naar Anderlecht. Hè. Dat is uw weekend. En ik ben KV Mechelen. Ik ga naar het stadion van KV Mechelen. En Allee, de stadionsupporters, die zullen er zijn. Hè?
Logisch.
En, ja. En die, dat zijn ook de mensen die ik een warm hart toedraag. En al die andere mensen die zeggen, die match doet er niet toe. Ja, jongens, je bent fan van een club, je gaat naar het stadion. Hè? Je laat je ploeg toch niet alleen voetballen.
Natuurlijk,
maar dat is zeker
een vast. Ploeg in waar we dit jaar over hebben gezegd, van, ze hebben de moeite mee om met de supporters naar het stadion te
en
krijgen.
En dat die play-off 2 dat daar gedrocht is, ja, dat zie ik al jaren. Hè?
Dus we schaffen het af. Goed.
Hoe heb je eigenlijk gereageerd toen dat de Nsingi scoorde?
Ja,
en was hij aan het
ja, bijna de fans komt de vraag, de comments komen de vraag.
Ja, ik had mijn MacBook echt vast om echt kapot te gooien op de grond. En ik vond dat eigenlijk een fantastisch moment voor Nsingi. Dat is de allerlaatste trap van die match waarmee dat hij zich redde. Dat is eigenlijk het Toby Alderweireld moment van Noagel. Dus dat vond ik heel schoon, maar... Dat was gewoon, al mijn dromen vielen in stukjes uit elkaar. Dat was wel hard. Zo'n goal had Storm moeten maken. Weet je? Dat flitste door mijn hoofd. Godverdomme, die doet dat wel.
Ja. Ja, ja, ja.
Die pakt dat moment van glorie.
Een minuut ervoor is er een fase waar KV Mechelen met 5 tegen 2 komt. En...
Een prachtig doelpunt ook van Nsingi. Ja. Dat moment echt, ja, echt super knap. Ja, prachtig.
Mag je volgend jaar afkomen naar Mechelen?
Ik vind wel een atleet. Er zijn er nog bij Leuven die ik
voor zijn leeftijd echt wel een serieuze spits.
Ja, ja, natuurlijk.
En
een boelwater, maar ook geen natuurlijke scorer.
Er loopt geen natuurlijke scorer rond bij OHL op dit moment. Hè. Daardoor hebben ze echt wel het geluk dat ze de play-down niet gaan moeten spelen. Want,
ja, nee,
hey,
inderdaad.
We zeggen het ook over Charleroi, je kunt over zoveel ploegen zeggen, maar nog steeds, ik vind wel dat dat tegenover Den Brun is. Want volgens mij start hij nergens in 1A op dit moment.
Nee.
Op Poco was dit seizoen ook gewoon veel te weinig.
Weet je wat ze moeten doen, play-off 2? Gratis inkom, gratis braadworstje, iets tof voor en na de match, een gratis sjaal. Doe wat leuke dingen, doe wat interactie met je fans, bedenk leuke dingen.
Nu, ik weet niet wat om de mensen hun verdriet te verdrinken was, maar ik zag op het groot scherm van de Glamco Arena dat na afluiten een half uur gratis bier was.
Kijk.
Amai.
Voor Gent, ja.
Love it.
Maar het zou waarschijnlijk wetende zijn dat er niet zoveel bier kan verkocht worden in de half uur omdat er te weinig volk is. Maar als je voor een gans stadion zegt een half uur aan een stuk gratis bier of bier à volonté, dan denk ik dat je vrij veel geld kunt kwijt zijn. Dus ja.
Dat vraag ik. Goed, over naar de volgende wedstrijd. De eerste wedstrijd van vandaag. Sint-Truiden in eigen huis tegen Club Brugge. Ook hun laatste wedstrijd van de reguliere competitie.
Ja,
in twee helften, toch?
Ik zag in de comments iets passeren en ik ben het gaan opzoeken. Maar druppelsgewijs komt er meer en meer nieuws dat Deila ontslagen zou zijn en aan Nicky Haaien overneemt. Tot het einde van... Ja, momenteel over.
Coach van Club Next.
Ja.
Ja? Ja,
dat snap ik.
Dus, primeur, live podcast. Daarom moet je Barotelli volgen.
Inderdaad.
Club Brugge dit seizoen is een documentaire waard, hè, wat daar allemaal gebeurt. Het is echt bizar.
Het is zo Sunderland till I die-achtig.
Het is een soort imploderen van een prachtig verhaal dat daar geschreven is geweest. Maar het is niet imploderen, want op zich ze spelen kwartfinale van de Europa. Maar ja, toch voelt het als een heel groot falen aan daar. En die fans die dat zeggen, hebben ook wel ergens gelijk, omdat je... Ik had een enorme voorsprong uitgebouwd. We hebben het hier al 100 keer gezegd. Ze geven 60 miljoen uit aan lonen. Veruit het meeste in België. Ze hebben een kern die ik nog altijd knap vind. Er zitten een paar hiaten in. Oké. Deila is toch gekomen met de bravoure van Standaard. Het heavy metal voetbal. Oh. Dit is een soort triestige volkvoetbal geworden op een gegeven moment. Ja, maar dat is
toch... Je zag de match wel, hè. En als Deila kwam, je zag het wel, hè.
Ja,
de energie van Deila, de band die hij had met die Standaard.
Het is niet alleen Deila, het is ook een Bart Verhagen die club te koop had gezet. En dat is niet gelukt. En een Mannaert die aan de kant wordt gezet als CEO na 10 jaar dienst. Dat is een beetje hetzelfde verhaal als bij een agent, hè. Die club zit in een soort impasse. Daar is nieuwe energie nodig, nieuwe vibes. Ze hebben nu Bob Madou aangesteld als CEO. Nieuwe technisch directeur die uit de eigen opleiding kwam, hè? Davy Rigaud, als ik het me goed voor heb. Ja, ik ben heel benieuwd. Ze gaan nu weer op zoek moeten gaan naar een nieuwe coach. Het is een bizar, bizar verhaal. En ze kunnen zomaar naar kwart halve finale van de Europa Cup gaan. Met Nicky Haaien dan als coach. Wie had dat gezegd aan begin van het seizoen? Het is bizar, echt. En ze hebben gelijk, hè? Ook deze match. Club Brugge speelde 20 minuten echt goed. Echt
ja, ze goed. Hebben...
Maar dan niet. Dan niet. En dat is heel raar.
Die druk was... Op die moment had ik wel zoiets van... Dat is het voetbal dat Deila wil brengen. Want ze zitten in hoge druk. Godot maakt die fout, waardoor Dajutla een doelpunt kan scoren. En gevoel ze van het zit erin. Maar bij iedereen wie dat het goed is gelopen in die eerste 20 minuten, liep het ook fout. Want op het moment dat Dajutla wordt gewisseld, hij begint te vloeken. En je hebt door van...
Maar bij die, ja, oké. Okay.
Hetzelfde als score als 2 weken geleden, toch?
Bijvoorbeeld bij dat wisselen altijd die enorm negatieve energie. Dat is al gevaarlijk. Maar dan die twee
dat
goals.
Dat is toch ook weten dat uw coach eruit ligt en dat jij...
Nee, dat het gewoon dat er geen vertrouwen meer is onderling. Maar ook gewoon bij die twee goals. Sabbe, score als, hoe verdedig je die bij die eerste goal? Dat kan niet. En dan bij die tweede goal, Onyedika en Nusa. Als je Deila zei, wilde die toch alle twee een schop onder de kont geven. Maar je kunt als coach niet doen. Hè? Je zit in een match. Die mannen laten het gewoon afweten. Die hebben gewoon niet de ballen en de grinta om die bal daar te blokken.
Ik denk dat
die laten Koita gewoon lopen. Dat kan toch niet?
Als er één man is die dat je niet mocht laten trappen van op 30 meter, is het toch Koita.
Ook, die staat de bal aan, moet altijd eigenlijk naar links gaan, naar zijn linker gaan, om dan breed te leggen of met zijn linker te proberen. Nee, die loopt daar los in een trechter. En die gaat niet toe. Die trechter trechtert niet. Dus ja, die gaat niet toe. Waar Onyedika ontzettend gewoon de ganse wedstrijd slecht is. Ik zou die ervan gehaald hebben, want dat zelden gebeurt met een 6 als die slecht speelt. Maar toch altijd ervan, want die was nergens. En ja, wel knap doelpunt natuurlijk. Maar dat hebben we al vaak kunnen zeggen. Ja,
niet zijn eerste en het zal zeker niet zijn laatste.
Ik snap wel dat je als bestuur wel ingrijpt, want Club Brugge heeft nog alles te verliezen, hè.
Nog heel veel te verliezen. Ja, ze hebben eigenlijk enkel
nu
de beker
slechte
en play-off 1
speelt. Voor... Geen Europees volgen, dat kan eigenlijk.
Maar is het dan niet laat? Hadden ze dat niet veel sneller moeten doen?
Maar ja,
maar met Nijar waren ze ook komen. Eigenlijk. Net als Gent waren een beetje de ploeg on the rise. Hè. Gent Club Brugge. Dat was wel echt de retoriek toen. Hè. Die gaan nog komen, hè. Club Brugge, maar dat viel dan in één keer plots volledig stil. Hè.
Is het misschien niet dat er een bepaalde ondergrens is? En dan bedoel ik een uitschakeling in de beker is... Is één ding. Van Union kunnen dat ergens nog begrijpen. Ook al was het op die moment wel op dezelfde manier als dat ze alles verloren. Maar ik heb wel zoiets van... Zolang dat je nog in het Europese zit en dat je nog kunt zeggen van... Punten worden nog gehalveerd. We zien het wel in die eerste wedstrijden. Heb ik zoiets van... En Deila zei het zelf ook al. Van, ze hebben al 4 keer opnieuw begonnen in de voorbije 12 maanden. Hè. Ga dat nog eens doen. En dat Scott Parker het zo slecht heeft gedaan. Want wie gaat er nu halen? En als die het slecht doet, ontslaagt hem dan ook tegen september. Maar
het enige wat die club nu nog in inhoudt, dat Europees verhaal is. Want dat is daar aan het zweren tot en met. Die tickets waar iedereen over aan het zagen en ze veel te duur zijn, dat staat daar echt op ontploffen. En als dat Europese verhaal ook wegvalt, dan staan ze daar ook aan de deur, zoals bij RWDM.
Ja, het excuus, we zitten nog in Europa. Ja, tegen wie? Ja. Wanneer heeft Club Brugge zich moeten overtreffen in Europa? Welke prestaties steken daar bovenuit dat je kunt zeggen, we zitten nog in het Europees verhaal? Ja, dit ook omdat je nog niet tegen topploegen hebt gespeeld. Dat was in augustus, dat is veel te lang geleden. Ja. Zo lang is geleden dat wij Club Brugge nog de hemel in schreeuwden.
Ja, de Blue and Gone verhaal, No Sweat No Glory, staat zwaar onder druk en dat heeft zeker ook met sportieven te maken. Maar er is ook onvrede bij de fans dat het verhaal van Club Brugge is meer een grote machine geworden, een grote marketingmachine. En dat is logisch, die budgetten zijn enorm hoog, de hoogste van België. Er wordt enorm veel gedaan, geprobeerd bij Club Brugge om dat nog meer te professionaliseren, te vergroten. Maar dat zorgt voor een afstand tussen de fans en de club. En bij een volksclub als Club Brugge, die in een kleine stad als Brugge een topclub zijn geworden, net doordat dat volkse verhaal en dat Vlaamse gevoel daar heel hard in zat en die betrokkenheid tussen fans en spelers en club heel groot was. Daarom is Club Brugge een topclub kunnen worden, want dat is eigenlijk straf dat er daar zo'n grote Belgische club zit. Daar moeten ze voor oppassen dat ze dat niet verliezen, dat ze niet de grote corporate machine worden. En dan zit je natuurlijk met... Ja, dat is heel moeilijk om dat nu te keren, want je wilt groeien in budget. En Bart Verhagen en Mannaert en Bob Madou zijn altijd de voortrekkers geweest van het Belgisch voetbal moet vernieuwen en veranderen en de grote clubs moeten groter worden en wij moeten meedoen in Europees en Super League. Maar dat zorgt onderaan in hun eigen club voor een kloof tussen fans en club. En ik denk dat ze daar heel goed moeten over waken en nadenken dat die kloof niet te groot wordt. Ze moeten een volksclub blijven, ook al wilt je heel veel geld verdienen. Je moet een volksclub blijven.
Is er ook niet een bepaalde bovengrens dat je maar kunt halen in België?
Ja, ze hadden die. Hè?
Ja,
hebben die bovengrens gehaald.
Je kunt die bovengrens halen, maar hoe onrealistisch is het om te denken dat je constant tegen die bovengrens kunt zitten?
Nu is het gewoon al
kun
te lang.
Je kunt niet altijd top zijn.
Maar het is al te lang. Niet.
Ja, maar uiteindelijk... hoe lang geleden was dat ze 3 titels op rij hebben gewonnen? En ze doen... Op vorig jaar en dit jaar hebben ze wel altijd meegedaan voor een titel. Ja. Dus het is nu 2 minder jaren, maar niemand heeft het gevoel van... dat gaat worden wat standaard een tijd is geweest. Wat dat Anderlecht uiteindelijk ook 11e geworden. Je hebt niet dat gevoel van...
Ik denk
zelfs als zij echt slecht zijn, zijn ze nog steeds vierde of derde.
In die jaren zonder titel was dat ook. Hè. De Club Brugge is nooit eigenlijk uit die top 4, top 5. Die hebben nooit
een
relapse gekregen. Hè. Dat gaat nu ook niet gebeuren. Maar ja, wat dat Club Brugge maakte, was die centrale as, die stabiliteit. De jongens waar je altijd op kon terugvallen. Hè. Een Rits, een Vormer. Dat was Club Brugge. Dat heeft het nu totaal niet. Van Aken is daar nu de leider, speelt goed. Maar Van Aken is niet de man die een club moet motiveren, die spelers meetrekt naar boven. Dat is Van Aken nooit geweest, zal hij ook nooit worden. Armband aan, geen armband aan, maakt geen fluit uit. Je hebt niet genoeg knokkers in die ploeg. En je hebt niet genoeg de noden van je kern doorgaat. Want iedereen ziet dat Club Brugge nood heeft aan een nieuwe centrale verdediger. Die kan uitvoetballen, want het blijft dramatisch. Zet Meijer dan centraal? Die heeft nog goede voeten. Die kan...
Maar die speelde twee jaar en een half geleden speelde die linksvoor, hè, bij Groningen.
Ja, maar zet die maar centraal.
Die heeft een half jaar van achter gespeeld.
Zet die maar centraal
van achter.
Zet die maar centraal van achter, Meijer.
Dan kan
probeer
hij wel voetballen,
maar.
Hè. Ik heb wel zo... anderzijds, STVV wel... Het was weer een verhaal van twee helften. Nee? Want ik heb zo soms iets van, die kunnen zo in de eerste helft zo heel... Ja, allemaal in tweede versnelling spelen. En dan toch met momenten zoiets goed doen. Ik vond Steukers, ik raak er niet over uitgepraat. Ik vond hem enorm eendimensionaal wel. Dat moet ik hem wel geven. Het was altijd aan de linkervoet. Ik heb zoiets van, als hij het hoort, ik zou het hem zo graag willen zeggen. Ga op een wedstrijd drie keer naar je rechtervoet en trap een slechte voorzet. Maakt zelfs niet uit. Maar dan gaan verdedigers niet meer weten dat je naar links komt. En zo die ene kans dat hij in de eerste helft kreeg, dat hij juist erover trapt, dan gaat hij die kans veel meer krijgen, omdat spelers niet meer weten naar waar je gaat kappen.
Dat komt wel.
Maar zoals Steukers, De Lorge vond ik ook weer goed, van Ogawa op linksback eigenlijk nog zijn ding doen. Je merkt wel dat er zo, ja, dat het iets te weinig is, omdat ze echt al wel wat gasten zijn verloren. Ik denk aan de Ashioka op rechts, en dan doe je het toch niet even goed, vind ik.
Die Ogawa was wel goed.
Die was goed.
Maar die had ook geel haar. Een beetje in lijn met de STV-truitjes. Maar die vond ik, dat viel echt op. Die link met Steukers en Ogawa elke keer. Die flankwissels ook. En die stond er altijd klaar. Ontzettend veel energie ook. Die deed eigenlijk hetzelfde als Hashioka, maar dan op de linkerkant. Viel mij wel op.
Fantastische assist, hè?
Ja.
Ja. Als je zo'n balletje
pre-assist ook. Goed, ja. Dat was, de hele goal was...
Het kon eigenlijk 3-1 geweest zijn, hè?
Ik volg ook dat verhaal van Steukers wel. Ik vind het een geweldige voetballer. Maar als je echt de top wilt bereiken en je komt nu als scout kijken en je bekijkt meerdere wedstrijden, dan snap ik ook wat Gilles zegt, van waar zit nog die marge?
Er zit nog gek op.
Ja, maar gaat het... De grote demarrage om een man 1-op-1 te spelen, heeft hem niet echt, denk ik.
Het is niet in de versnelling.
Naar die rechtse voet gaat hem ook nooit. Dus hij moet het echt hebben van die linkse en puur vista en puur techniek. En dan moet je waanzinnig goed zijn om toppen te halen. Hè. Dus
dan moet je Van Aken eigenlijk kunnen...
Dus ik hoop dat... ik denk dat hij op de subtop voor een hele leuke spelmaker kan zijn. En daarmee wil ik hem altijd in mijn ploeg. Maar als je Europees kwartfinales wil halen, weet ik het niet.
Dan gaat
dat
te weinig. Op dit moment toch nog.
Dan moet hij mij nog bewijzen, ja. Mm-hmm. Maar dat kan, hè.
Ja, we hebben er zowel veel gezien die uitblonken bij ploegen als STVV. Ja. Was het... Trossard, die dan wel dat niveau aan kan, maar daar zag je ook wel echt die rek dat je nog had. En die heeft dan ook de tussenstap Genk en dan verder gedaan. Naar Brighton en Arsenal.
Ja, maar die komt ook van veel dieper. Hè? Ja, die heeft Lommel, Wagel.
Ja, inderdaad. Maar we hebben dan ook Gerkes gehad, die dan ook uitblonk enorm bij ploegen als STVV. En die dan nadien toch wel moeite heeft gekend. Omdat die niet in dribbel en ook niet de...
Het is alleen de positie op het veld, hè, die ik bij hem afvraag op een hoger niveau.
Gaat hij daar de statistieken kunnen leggen om te zeggen ik start bij een Genk, Gent, Antwerpen?
Een buitenspeler in een topploeg is dat niet. Hè? Want daar zoeken ze mannen die een actie hebben. Hè? Daar zoeken ze de Noussas en de Bonsoubas.
Dat zeiden we ook altijd van Sibbe Schrijvers. En het is dat ook niet geworden. Hè? Die speelt niet op de 6. Mm-hmm.
Maar ik vind het blijft een leuke ploeg om naar te kijken. En... ik heb de CEO van die Japaner, ik ben zijn naam nu kwijt, maar de CEO van Sint-Truiden heeft wel een gedurfd interview gegeven, want hij heeft eigenlijk gezegd, ja, als we de kosten nog even kunnen besparen, dan gaan we daarna meedoen voor Play-off 1. Dat heeft hij gezegd.
Hij heeft eigenlijk heb je dit jaar toch bijna meegedaan voor Play-off 1.
Ja, ik heb OHL 3-4 jaar geleden het ook zien zeggen, hè, wij gaan ook meedoen. Ja.
Is dat het gevaar misschien dat elke
gedurfde uitspraken altijd
wel. Is het gevaar toch dat elke ploeg die geen topclub is in België ambieert om zo eens die play-off 1 te halen. En tenzij dat op de manier is zoals dat Mechelen het nu bijna heeft gehaald, of zoals dat Cirkelend effectief heeft gehaald, maar dat is dan ook weer via Monaco het verhaal, is het toch enorm moeilijk om te zeggen we gaan ons begroten met het feit van we gaan play-off 1 halen. Want Je belandt er maar alleen maar in een neerwaartse spiraal. En als je ziet, ja, de clubs in tweede klasse zitten nu vol met ploegen die zeiden ooit, wij ambiëren play-off 1, toch?
Maar ik heb vooral het gevoel dat bij STVV, dat ze enorm gewoon met een gat in de boter zijn gevallen. Begin dit seizoen.
Een goede generatie.
Ja, een goede generatie, maar het is niet dat het gepland was. Niemand wist dat Jerno Steukers kon voetballen. Oké, maar wie is Rijn van Helden? Waar kwam De Lorge ineens vandaan?
Maar De Lorge en Steukers hebben ze wel in een traject gestoken van in tweede klasse Nederland-België minuten te laten
MVV
maken.
Allemaal uitgelegd.
Dat lukt wel.
Moet dat voor de trainer ook gewoon, Thorsten Fink.
Ja, tuurlijk, ja, absoluut.
Gehoord, maar dat is het wel, hè. Die jonge gasten durven zetten, die jonge gasten vertrouwen geven.
Het is durven zetten en ook de chance hebben als ze dat kunnen, want er zijn er veel dat durven zetten hebben. Hè. Er zijn trainers geweest
die
jonge gasten...
Ik denk niet dat Fink niet zou zetten als die er niet klaar voor waren. Dus...
Maar hij had ook niks anders.
Ja,
hè.
Hij kon met niks
in zijn kern?
Ja, je hebt een Ananou die toen dat Bokat er nog was. Bokat is er, je hebt een Ananou, je hebt een Wolke Janssen zien. Ik ken ze allemaal omdat ik er een voetbalmanager kan rijden. Maar ook een Kaya die dat ook weer van de bank komt. Er zit echt wel wat in de kern om te kunnen zeggen van als je op safe wilt spelen en je wilt niet degraderen, start je met die gasten, denk ik.
Ja.
Maar hij heeft toch... met Kaya en Wolke Janssen gaat hij niet redden, ze.
Nee, maar ik bedoel, als je als buitenlandse coach komt, of als coach die de competitie nog niet kent, dan...
Ze hebben vanuit het technisch hart, en daar zal Fink delen van hebben uitgemaakt, van in het begin geloofd in die 3-4, De Lorge, Smet, Steukers, dat is echt durven. Fink heeft er daarna Kaya gewisseld voor Zahiro Leslam, die van Yale University kwam, hè. Ja.
€54.000 of zo.
Ik wil dat niveau niet onderschatten, maar dat is collegevoetbal. Hè?
Die heeft Fink heeft gemaakt.
Ja, Fink heeft die wel gezet. Ze hebben die Suzuki gehaald, ze hebben die gezet. Dat heeft Fink wel gedaan, dus dat moet ik hem wel zeggen. En hij speelt ook nog altijd met Bruno Godot. Hè? Ja. Daar redt hij zich mee, hè? Dus ja, dat is knap gedaan. Hè?
En ook soms gewoon durven zeggen dat eigen jeugd beter is dan van die buitenlandse.
Maar dit is wel uitzonderlijk.
Ik weet het, maar... Gelijk als ik dan een Malinov bijvoorbeeld zie invallen bij Kortrijk, dan denk ik toch ook van... Oh. Daar loopt ook sowieso ook een gast in die jeugd.
Dat is
jeugd,
volgens mij van de slechtste voetballer
dat is,
in
mij absoluut Malinov. Ook zo. Allee, niet over Malinov, want hij heeft niet veel fout kunnen doen. Want het maar dat zijn zo typische voetballers dat ik vind van daar loopt in de jeugd ook rond.
Ja, en het is ook gewoon in dit format met 2,5 zakkers. En je zegt als STVV of KV Mechelen of Kortrijk, kijk, we gaan het elk jaar zo doen met 3-4 gasten uit de jeugd proberen door te verkopen als ze goed zijn. Moet je ook eens een degradatie kunnen slikken. Mm. En dat is gewoon heel moeilijk in België.
No.
Als je zakt, de financiële limieten van onze clubs worden zo overstretched dat zakken dodelijk is. Maar daar moeten ze vanaf. En dan kun je wel zeggen, we starten elk jaar met 3-4 nieuwe jonge jongens. We geven die een kans. En zakken we eens een jaar omdat het wat tegenvalt of dat ze minder goed zijn. Dat is niet zo erg.
Maar is dat typisch aan België? Kan is dat niet overal?
Dus STVV doet het nu goed, maar die gaan allemaal verkocht worden. Als je volgend jaar terug 4 belofte spelers wil integreren in je basiself, kan het zijn dat je 15e, 14e wordt. Hè? Ja, dat kan.
Oké, maar dat moet je pakken. Is dat niet typisch aan elke competitie?
Dat je de jongens is langer dan een jaar houdt? Of denk je dat bij STVV...
Voetbal is doorverkopen in België. Hè? Dat
maar
moet
je die alle vier verkopen?
Maar als je daar miljoenen voor krijgt. Dat is hard, hè, maar je moet.
En die gasten willen toch ook zelf vertrekken? Want met STVV gaan ze ook nooit niet...
Ik zeg zeker niet nooit, maar...
Gezond beleid is verkopen. Je moet gezond, financieel gezond krijgen, die clubs.
Ja. En dan ik zeg dat nu eigenlijk, maar anderzijds zeg ik ook altijd van als je moet Orban vroeger verkopen, je moet de gasten op tijd laten gaan. Dus groot gelijk.
Na de wedstrijd is gewoon... Ik wil even nog naar Gent, omdat Hein van Aansbroek heeft na de wedstrijd blijkbaar in zijn interview gezegd... over Rick de Mil, dat misschien het gelijkspel van Westerlo en Genk dat het iets te maken zou hebben met het Club Brugge verleden van Rick de Mil. Dus nu dat we over Club Brugge bezig zijn, wil ik het toch even nog een keer ingooien.
Dikke banter, ja. Er gaan mij scherp geschoten worden tussen Gent en Westerlo.
Ja. Omdat je dat net al zei van Hein zijn interview, ben heel benieuwd naar...
Zou er binnenkort achter komen dat een van de directeurs van Westerlo ooit supporter was van Genk? Ja,
ik vind het er ook gewoon voor dat Rick de Mil daar bitter weinig over te zeggen. Ja, dat hij niet charisma had om daar iets van te zeggen, wat ik daarnet ook zei. Dan moet ik daar en die voetballen.
We hebben nu een nieuwe Rick de Mil, Nicky Haaien.
Voilà, inderdaad. Over naar de volgende wedstrijd, Antwerp. Een gelijkspel tegen Union, dat met 10 man kwam te staan. Wie is de grote winnaar van die wedstrijd?
Union. Door dat punt. Dat punt is wel een cruciaal punt. Maar wat een wedstrijd was dat?
Dat was toch geen voetbal geweest. Maar, toch,
nee, ik zat in de auto en aan de eerste helft dacht ik van chance dat ik in de auto zit. En in de tweede helft dacht ik van allee, kan ik hier niet ergens een scherm opzetten met een 4G of zo? Ik zat toch in de file.
Ik zat helemaal into de ergernissen en de kleine bitchfights op het veld. Ja. Ik was helemaal mee in de sfeer van Nilsson en Sykes, die echt... vreselijk irritant aan het voetballen waren. Echt waar. Als Antwerpen-speler op dat veld stond, denk ik dat je die alle twee een goede vuist zou geven. Maar ja, die waren zo bloedirritant. En je voelde dat die match elk moment kon ontploffen. Je voelde, ja. Ik wist dat, dat publiek ook daar in Antwerpen erop. Er zat ergens bij Alderweireld, bij Van Bommel ook.
Ja.
Je voelde het. En het is gebeurd. Het is ontploft. Ja.
En dat eigenlijk met 10-10 moeten eindigen,
altijd.
Toch?
Schandalig dat dat geen rode kaart is.
Ja. Trapt hem in een... Je ziet de botsing gebeuren en echt Machida zo doen dat omdat er een been in zijn gezicht vliegt.
Ik heb dingen gezien. Dat was echt... Ja, dat was op scherp van de snee. Dat was niet normaal. Dat was een klassico Barça-Real in een tijd van Ramos, Piqué...
Mourinho aan de zijkant.
Mourinho in het oog van Tito Villanova. Het was dat, hè. Alderweireld die een rode kaart gaat aannaaien bij Machida.
Ja.
Ejuke die een waanzinnige tackle doet op het laatste langs de lijn. Bataille, die bijna iemand zijn hoofd eraf trapt. Daar zat van alles in. Van Bommel die ver buiten zijn gebied kwam om druk te zetten op de ref. Het was waanzin. Het was echt...
Lazar heeft op Instagram uitgehaald naar de scheidsrechters ook. Hij zegt, het is hier altijd al zo, als we tegen Antwerpen voetballen, geeft Sanders direct al maar de 3 punten. Omdat hij ook dacht dat Jelle Bataille alleszins rood moest gekregen hebben.
Heel slim om dat te doen op Instagram over de scheidsrechters praten. Dat gaat zeker geen
voor de playoffs en een bekerfinale.
Ja, heel slim.
Er gaat heel veel vuur komen op die tweestrijd. En op zich is dat wel... Leuk, ja. Ik had er wel voor zitten.
Je gaat je in ieder geval niet vervelen in de thuiswedstrijden die Antwerpen heeft in de playoffs.
Het was een prototype playoff 1 wedstrijd, toch? Ja, in de eerste helft geen voetbal, nul kansen. Dat was echt een traak van de eerste helft.
En op resultaatvoetbal.
En op resultaatvoetballen en elkaar neutraliseren. Maar die tweede helft was wel echt geweldig, ja.
Ja,
meer van dat,
dat een Bosuil en dat het publiek zijn rol speelt, dat is ook, daarvoor zitten ze er ook. Hè. De fans, dat kunnen ze niet kwalijk nemen. Dat een Bosuil een broeierige omgeving is geworden, is ergens de badge of honor op de borst van die fans. Hè. Dat is een speld van goed gedaan, want dat is, de Bosuil speelt een rol. En dat speelt ook een rol op die refs en op die uitbank daar aan tribune 1. Dat is waanzinnig.
Moeilijkste tribune om tegen te spelen?
Ik hou daar wel van.
Ja, ja, de maar als tegenspeler.
Ik denk dat sommige ploegen daar ook boven zichzelf uitstijgen.
Als
je zag het ook bij Nielsen. Hij scoort die bal op de corner. Het eerste wat hij doet, is die tribune uitdagen. Hè. Hij loopt naar de Antwerp-fans en dan loopt hij terug naar die van Union. Net omdat de Bosuil voor iets speciaals zorgt. Heeft het Van Driessen beïnvloed? Ik vind wel de VAR. En de VAR zit niet in de Bosuil, maar de VAR moet ingrijpen op Bataille. En moet zeggen, kom toch maar eens kijken.
Maar er is een VAR-check.
En Kerk... Doe volgens mij, raakt de bal met de hand bij zijn doelpunt.
En ja, maar...
Ik dacht, aanvallend Hens en de man die scoort...
Ik dacht dat ook, dat er...
Moet afgekeurd worden.
Als je er voordeel uit haalt, zo als aanvallende speler, moet je...
Dat zijn twee dingen dat Union, die een bloedirritante match speelde, hè, dat wil ik zeggen. Hè, Union was echt vreselijk irritant, maar ze worden daar wel 2 keer door de ref benadeeld.
Mag ik... Ik vind wel, in de zin van de regels, vind ik ook dat de goal moest afgekeurd worden. Maar... Als je zelf de regels mocht schrijven, keur je dit toch niet af, vind ik.
Nee. Mijn buikgevoel is ook gewoon doelpunt.
Omdat
Kerk kan daar niet aan doen.
Hij kan niet anders doen dan die beweging maken.
Hij gaat vol voor de bal en het is een heftig duel. En het was ook een match waarin dat zoiets moet kunnen.
Dus regels niet goed gepast.
Maar de regel is de regel.
Communicatie is dat helemaal fout van achteren.
Allemaal op televisie gekeken. Dan hebben jullie de geniale commentaar van Tom Boudewijl gemist. Maurice, pottekepies. En dan ging het Okay. Ik ga vaker op de radio luisteren. Echt geweldig.
Die ga ik uitnodigen op hotel binnenkort.
Ja, nee. Over Machida, Tarben zegt in de comments, Machida dacht, als hij niet naar de berg komt, dan komt de berg wel naar hem. Maar dan kreeg hij wel zijn eigen tweede geel, natuurlijk.
Die Alderweireld toch... Ik dacht dat hij niet ging geven.
Maar de Machida heeft het dan ook wel ergens gezocht. De Antwerpspelers haten hem zo hard nadat hij die bal daar had uitgetrapt op Ejuke bewust. Ja.
Dat is toch de laatste speler dat je dat verwacht? Ja,
en Alderweireld dacht, godverdomme jongen, Machida jongen, niet met mij. Jij gaat die rood krijgen vandaag. Mm. En het is hem gelukt ook. Laat Van Driessen zich daar beïnvloeden? Ik denk het wel.
Hij liep naar de flank om iemand daar geel te geven. Het is Alderweireld die zegt... Nee, zijn tweede. En ik denk ook dat hij beseft van... Maar dat hij de fout ging maken, want hij moest hem wel zijn tweede geel geven, want dat was de eerste overtreding.
Ja, maar hij heeft zoveel laten passeren van Driessen, ja, dat je daar geen tweede geel voor kunt geven. Hè? Sorry, dat was een match op scherp van de snee. Er mocht heel veel. En plots gaat hij dan toch een tweede geel geven voor iets wat eigenlijk een middenveldfout was. Hè?
Het was wel een van de eerste keren dat ik bij Union zo het gevoel had van ze hebben het zelf niet meer in handen. Want we hebben hier al vaak gezegd van tegen Standaar op 60%, maar wel erdoor. Tegen Club Brugge ook op 90%, maar wel erdoor. Maar ik had nu zoiets van, nu zijn ze echt in het rood moeten gaan, mede omdat ze met 10 man waren. Maar ik heb wel het gevoel gehad van, ze hadden zelf bijna geen inspraak op het resultaat. Ook al komen ze 1-0-1 voor met 10 man. Ze
missen veel kansen, hè. Ja. Je mist heel veel kansen toch in Union.
Je mist maar toch in de emotie van de wedstrijd zijn ze toch volledig. Zo.
Ik vind dat je het ook andersom...
Niet per se in de kansen, maar in de emotie van de wedstrijd zijn ze toch volledig.
Ik heb ze tegen Club Brugge ook al vaak zo zien voetballen. Ze kunnen dat gewoon. Dat zit ergens... Ze hebben dat niet tegen alle tegenstanders, maar dat zit ergens in hun spel. Ze kunnen dat. Meegaan in die emotie.
Ik vind ook dat je het kunt omdraaien. Want het lijkt alsof dat rood voor hun ogen wordt en dat ze niet meer kunnen nadenken. Maar je kunt ook zeggen, na een uitmatch in Fenerbahce... Ja. Voor deze match terug 150% opgeladen zijn, is ook wel de enorme mentale kracht van die ploeg. Hè. Nee. En dat ze bloedirritant waren, ja, maar Blessing vindt dat goed. Hè. Dat toont dat ze klaar zijn voor play-off 1. Hè.
Sowieso, maar anderzijds, het is een pre-uitgave van de bekerfinale. Je zijn allebei twee van de beste ploegen. Na Anderlecht zijn er met twee de beste ploegen van dit seizoen geweest.
Kijk er wel naar uit.
Als je hier niet voor kunt opladen als Union zijnde, dan is het ook wel een probleem, niet? Dat is net wat we over Club Brugge zeiden, dat je soms het gevoel hebt van ze zijn er niet klaar voor. Of absoluut zijn er niet klaar. Maar bij
niet alle ploegen kunnen dat. Hè?
Nee. Maar...
Blessing duwt ook geen verslapping op geen enkel moment. Hè.
Nee, hij heeft na gewone wedstrijd.
Voilà, die beelden blijven allemaal hangen. Hè. Dat is gewoon zo'n trainer.
Josh voor de eerste keer in een lange tijd niet gescoord. En Vincent Janssen na...
Dat is ook redelijk onzichtbaar, hè. Alleen ik kan
niet te veel kansen gekregen.
Geen ballen gekregen.
Vincent Janssen op het middenveld in zijn op 10.
Maar dan mis ik wel... Vincent Janssen, omdat hij dan iets te laag zat naar mijn goesting. Dan denk ik van ja, kun je niet een keer even voor 10 minuten in de wedstrijd omwisselen? Dat je dat toch die een bal volledig vooraan kwijt kunt in plaats van altijd hem op de 10 te zetten.
Voetballend is dat mijn enige ding is. In een nummer 10 is Toby Alderweireld. En dat is een beetje... Ja. Dat kun je niet elke match mee winnen.
Nee, en ik vind dat...
Dat middenveld nu, Youssouf Ekkelenkamp Janssen, is een moeilijk middenveld om de play-offs mee te gaan winnen, denk ik. Dat lijkt mij heel, heel moeilijk.
Maar is...
Onmogelijk eigenlijk.
Ja, ik denk
je mist daar gewoon echt ook spelmakers.
Maar gaan een Ondrejka, een dingetje als hem terug fit is, Keita, als die in die ploeg staan, is dat toch al een heel ander middenveld.
Ja, dat is de vraag.
Dus ik heb wel het gevoel van, als die tegen speeldag 1-2 in de playoffs klaar zijn, ze gaan kampioen, zie ik ze, sorry, helemaal niet meer worden. Maar kunnen zich nog wel gaan mengen in nummer 2 te worden eventueel. Hè?
En daar zit ook de hiaten, denk ik, die Overmars wel zal invullen naar volgend jaar, denk ik.
Ja, Union.
Op de zijlijn.
Die moeten ook wel nog tijdens die play-off 1 match ook wel nog de bekerfinale spelen.
Ja, Antwerpen. Dan,
Antwerpen ook, ja.
Ja, en Antwerpen ook natuurlijk. Gaat dat, denk dat er nog voor Anderlecht dan een grotere kans in zit?
Maar het is zoiets dat ze bij de Pro League allemaal niet belangrijk vinden, waar ze van denken dat dat allemaal maar passeert. Maar dat is absurd dat die bekerfinale daar tussen speeldag 7 en 8 terechtkomt.
Maar daarmee degradeert je die ook, hè?
Ja, dat is helemaal niet goed voor ons voetbal, ook niet voor die beker. Ik snap niet dat Crocky, de hoofdsponsor, dat allemaal ook aanvaardt. Allee, ik vind dat echt dramatisch. Ja.
Okay.
Een beker vinden, dat is wauw, dat is waanzinnig. Ik kijk daar naar uit, dat wordt weer een topmatch. En dan zetten ze die tussenmatchen die heel belangrijk gaan zijn voor de titel. En die titel is belangrijker voor die ploegen, want die willen de Champions League in.
Ja.
Dus ja, dat is een heel rare situatie.
Als je kijkt naar het geld dat Anderlecht verdiend heeft, denk dat 19 miljoen aan een scheet was... En dan Club Brugge en al de anderen, die hadden maximaal 9 miljoen. Dus er is echt geen kans dat die hun sterkste elftal, of ja, misschien wel hun sterkste elftal, maar toch niet volle gaas tijdens die beker, in die bekerfinale gaan spelen.
Ja, dat snap ik volledig. Zaterdag, Standaar won in eigen huis met 4-0 van KS Eupen. Dat was een wedstrijd waarvan ik had gedacht van misschien heeft dat zo de beleving die dat Antwerp-Union had van vandaag. Mm-hmm. Mede door de woorden van Emo na de vorige wedstrijd van Eupen. Maar
hij heeft zich ook wel snel weer geëxcuseerd. Hè?
Ja, maar ik heb zoiets van de Standaard supporters. Die nemen dat meestal toch niet zo in denk af.
Ja, maar ze waren allemaal nog redelijk, van hetgeen wat ik gezien had, die waren er allemaal nog redelijk oké over. Omdat ze beseften dat Emo ook niet op de meest dankbare manier is buitengestuurd bij Standaard.
Dat is waar. Maar wel kunnen zeggen over die wedstrijd is dat een pandoring was.
Ja, en Eupen ligt eruit. Nu zijn we toch wel zeker. Ze kunnen toch nooit meer...
Ik denk niet dat dit Eupen nog...
Nee.
Ze kunnen in die barrage met die tweede klasse zich nog wel altijd...
Dat is tegen de tweede uit 1B, hè?
Ja, maar dan moeten ze de derde.
Nee, de eerste twee gaan rechtstreeks over en dan de derde, drie speelt tegen nummer 6, 4 tegen 5 en daar komt dan één winnaar uit en die spelen tegen de derde laatste.
In ieder geval...
Maar dat wordt Eupen niet.
Kan Eupen nog tweede worden in die playdown?
Ja, tuurlijk. Ja. We hebben net gezegd dat RWDM dramatisch bezig is. Kortrijk moet nog altijd erover springen. Dus.
Zeker. Ja. Ik denk dat Kortrijk
flow wordt.
Ja, er zit een flow, hè, maar er zijn wel zottere dingen gebeurd in Eupen. Hè.
Dat is waar. Dat is, als er één
ben Toyokawa niet vergeten. Hè. Als ze die nog opstellen, dan kan het allemaal, denk ik. Godverdikke, zeg Toyokawa, breek mijn mond niet open. Nee, maar het grote ding is, Kofeld stapt daar wel ineens op een moment dat heel raar is. Uh-huh. Dus daar is ook weer iets aan de hand. Hij voelt dat die groep het niet is, niet kan. Er is iets gebroken tussen die man en die groep. Dus dat is geen goed teken. Voor wie dan ook
heeft
die overneemt.
Hij heeft dat ook al off-camera gezegd. Dat, dat er niet genoeg kwaliteit zit. Maar hij durft het niet zeggen op camera. Uiteraard. Niet zolang dat je er trein zet, maar dat is wel wat er gaat. Dus die beseft ook gewoon van... In ieder geval
ik wil dat niet op mijn cv
en die heeft iets zitten...
Die wil dat niet op zijn cv.
Nee, die heeft dat iets voor volgend jaar. Ja.
Tweede klasse Duitsland of zo.
Heeft dat iets voor volgend
jaar. Jammer, ik had hem graag.
Ja, ik ook. Was een fijne verschijning begin van dit seizoen. Hè?
Hij en dan nu ook weer die Freier Alexandersen van de KV Kortrijk. Vind ik ook een heel aangename mens om de interviews van toch te bekijken. In het begin van de wedstrijd, mooi tifo van de standaardfans. En dan ook Leon Semmeling. En ik ben vrij jong, ik weet het, maar... Wie was die mens? Weet jij dat?
Ja, goede voetballer. Ja. Heel goede voetballer die in de Vlaamse pers nu te weinig aandacht heeft gekregen. Ja,
daar heb ik ook gezien passeren op Twitter in Vlaanderen.
Stefan van Loek, denk ik, hamerde daarop. En terecht wel. Ja, dat is natuurlijk in België altijd een probleem. Hè. Helden van Standaard of Charleroi krijgen in Vlaanderen te weinig aandacht. Maar Wilfried van Moer heeft toch ook enorm veel aandacht gekregen. En was ook een legend van Standaard. Dus ja... Te weinig aandacht, maar sowieso vind ik soms dat er te weinig... Nee, nu word ik een oude zak. Dus ik ga het niet zeggen. Dat
te weinig aandacht naar de...
te weinig voetbaleducatie is in de huidige voetbalverslaggeving.
Geschiedenis,
ja,
dat is waar.
Ik zal niet het woord educatie gebruiken, maar ik denk dat heel veel jonge fans wel enorm geïnteresseerd zouden zijn als je het uitlegt op een manier die voor hun wervend is van wat er vroeger allemaal gebeurde op het veld en hoe dat die... Dat waren de sterren van toen en daar zaten ook leuke verhalen bij en dat wordt te weinig verteld.
Je hebt schrik dat binnen 40, 50 jaar niemand meer weet wie daar op Schoofs is.
Onder andere, ja. Dat hoor. En ik vind
Fox Winkelman zal dat toch.
Voor mij is dat een heel groot deel van mijn voetballiefde en passie, is dat ik al die verhalen in mijn achterhoofd meeneem naar het verhaal nu. En dan kan ik gaan vergelijken en af en toe eens een throwback doen naar toen. En dat is fantastisch om mee... En ik vind dat jonge fans dat meer moeten meenemen. En Semmeling is daar één van.
Gaan we later een throwback hebben over hoe dat Leko eindelijk Standaard aan het voetballen heeft gekregen? Met Yeboah en Kanga voorin?
Ja, Yeboah is wel de meesterzet, hè.
Ja, het werkt met twee.
Ja, weken aan een stuk, maar zat die er in februari niet of zo? Want die is mij toen niet zo opgevallen en nu...
Maar apart waar, ze hebben ze heel vaak zo om de beurt gedaan, omdat Genepo er nog in moest. Maar ik heb nu zoiets van, haalt die er maar uit.
Maar hoe verdedig je daarop? Je hebt ene gast waar je elke keer als je die ziet afkomen, een extra zetje voetje achteruit zet, omdat dat een gewicht is van 150.000 kilo dat ineens afkomt. Kanga. En die kan nog snel lopen ook. En dan Yeboah, daar moeten al 5 meter op voorhand volle gaas gegeven.
Het grote voordeel nu is dat Kanga eindelijk centraal kan blijven. Hè?
Ja.
Het probleem was, zonder Yeboah deed hij alles. Ging hij in de hoeken gaan lopen. En nu kan hij centraal blijven, kan hij zijn kracht benutten, wegen op centrale verdedigers. En kan Yeboah daar waarom bewegen. Dus dat zit wel snor nu bij Standaard.
En ze gunnen het elkaar ook. Ik merk zo ook die gunfactor onderling. Ja, heeft assist op de andere... Dan gaat een andere niet alleen door, geeft hem nog
beter. Je kan daar rap gaan, Standaard.
Ze vinden Balikusha ook nog eens. Ze vinden elkaar...
Too little, too late wel.
Ja, dat wel. Maar tegen Eupen, maar nog altijd.
Misschien is dat wel nog altijd een reden om weer met veel goesting naar play-off 2 te kijken, omdat dat nu wel ineens begint te draaien.
Ik ben benieuwd wat ze daarin nog kunnen betekenen.
Heb je schrik van Standaard, voor als je er met Mechelen tegen speelt?
Ik heb voor de Standaard Frans heel veel schrik van de
fans.
Seven Capital. Dat blijft. Elke week dat ik hier zit, worden de verhalen die ik daarvan hoor erger en erger en erger. Dus,
hetzelfde geld verkoopt Yeboah binnen een week en al.
Maar die is van Genua, denk ik. Hè? Dus die zit al in de groep. Hè? Ja. Dus, Nee, dat gaat er helemaal niet goed, hè, bij die eigenaars van Standaar. Daar gebeurt van alles. Die hun rekeningen zijn daar bevroren op de Malediven of de Caraïben. Waar is het allemaal? Die hebben ook linken met een Russische oligarch. Een aanhanger van Poetin. Allee, de CFO is daar opgestapt. Ik wil het niet uitleggen, maar Standaar gaat toch weer een woelige periode
gaan verhaal worden deze zomer.
Ze gaan volgend jaar niet meedoen voor de titel. Nee, dat kan ik al zeggen.
Dat betwijfel ik ook.
Ja, je had nogthans al enkele keren in de comments gezien, Standaard champion.
Heb je dat wel? Ja, bangelijke fans. Play-off
2 kan ook kampioen spelen.
Bangelijk
je moet er echt één match winnen en dan, oh ja, volgend jaar kampioen.
Fantastisch.
Ja, het optimisme leeft daar echt.
Ik vind dat is een fantastische voetbalstad, Luik. Hè. Je ziet dat ook bij FC Luik in tweede klas. Fantastische voetbalstad.
Ja, oké.
Okay. Even gewoon nog over... anders praten we er nooit meer over Eupen. Kral, die Kanga probeert bij te houden.
Dat was soms echt zielig.
Die rolt daar echt achter in een rolkar of zo. Ja. Dat is niet normaal hoe traag dat die mens kan lopen.
Rolkral.
Ja, rolkral.
Ik vrees dat we niet veel van Eupen meer gaan zien in de highlights de komende weken.
Ja.
Laatste wedstrijd, want we zitten al bekend ver over de tijd, sorry Hermes. Anderlecht verloor met 0-1 in eigen huis van Kortrijk. En ik ga heel eerlijk zijn, ik heb daar... wel wat gedronken, dus hoe langer, hoe minder dat ik mij
herinnerde. Jij waart daar weer aan het feesten.
Het feesten was het niet echt, want...
Ik heb je stories gezien, toch?
Ja, het was gezellig.
Hop, champagne in de VIP-boxjes en zo, nee. Heb je niet liggen... Dat is toch...
Heb de champagne gepopt?
Jij wordt daar toch altijd chic uitgenodigd nu dat je die podcast doet?
Ja.
Jij bent daar toch de man nu?
De man
jij loopt daar tussen Verscharen en Hazard, die kennen u. Allee, dat is toch...
Wauw, kennen, herkennen.
Ik wil goede verhalen van in de VIP.
Ja, ik was met mijn broer omdat hij het eerste weekend zonder kind zat. En toen hebben we ons geamuseerd, dat was heel gezellig.
Saai.
En Alex was ook erop. Ik kan niet zeggen wat ik allemaal heb gedaan op een weekend. Wanneer ik uitgaat, anders moet ik het uitleggen aan de mensen. Anderlecht verloor wel met 0-1 van KV Kortrijk. Goal van Isaac Davies. Dory zou blij zijn als hij hier zat, maar het mag niet zo zijn. Nee. Maar verliezen van de nummer laatst.
Ja, de nummer laatst.
Het experiment, hè, met de twee spitsen.
Ja.
Je zit dan... Vasquez en Dolberg samen. Waarschijnlijk met dit idee ook. Hè, die driemansverdeling van Kortrijk. Onder druk zetten. Het veld breed houden. 1-1. En dan bezetting hebben voor de goal. Maar ja, dat werd natuurlijk enkel als je dominant bent. En na 25 minuten was het balbezit 65% voor Kortrijk.
Ik begreep het. Ja, ik begreep wel het basisidee van Riemer. Het was ook
natuurlijk.
Het was ook nog de beste match om iets te testen. Voor play-off
maar dan
1.
Moet je wel dominant zijn. Als je
hebben we een ander plan? Kunnen we tegen een driemansverdediging anders spelen met die twee spitsen? Het was gewoon Rits Delaney hadden niet de sleutel.
Die hadden gewonnen in de eerste helft.
Ik vind dat zo laf dat je met Rits en Delaney tegen Kortrijk speelt. Maar met die twee spitsen daar toch gewoon.
Nee, ik weet het niet. Ik
vond te weinig.
Dan nog.
Ik vond het echt een laf.
Sorry, maar het is Kortrijk, hè. Die kunnen niks.
Rits en Delaney samen.
Leoni.
Ja, dat is echt twee man voor een verdediging zitten. En als ze dan nog
en voor wie op te vangen?
En zorgen dat je de bal een hele wedstrijd hebt, dan heb ik zoiets van, dan weten dat die hun duels altijd kunnen winnen. Ja. Weet je, misschien voor in play-off 1, als je dan dat nodig hebt, waar dat je met twee spitsen gaat moeten spelen.
Maar sowieso, als je Rits en Delaney daar zet, wie vangen die op? Er zijn daar geen 2-3 die daar ineens komen lopen. Nee, het is gewoon wereldvoetballer Kadri dat ze daar moeten staan opvangen. Het
probleem is gewoon, Rits is ook niet meer de Rits van bij Club Brugge in de zin van... Dat is niet meer dezelfde box-to-box middel. Ja, die gaat niet meer dezelfde energie blijven. Die motor is wel wat kleiner geworden in knalde blessure. Ik weet niet of dat kan, maar ik vind het te weinig dynamiek met Delaney en met Rits. Met Rits.
Zipper.
De zipper. Nee, dus ik vond dat vreemd. Leoni, als die erin kwam, bracht hij toch veel meer schoen. Die moet altijd spelen. Zeker aan die wedstrijd van vorige week. Die was fantastisch. Laat die toch gewoon staan, man.
Denk ik ook.
Ik vond dat heel bizar.
Ik had zoiets van, na vorige weekend, laat dat neerpen in de middenveld. Maar
tuurlijk.
Dat is mijn verstaanstroekjes aan Leoni.
Ja, maar hij wou bewust iets anders proberen. Hij wou zien wat het gaf.
Maar gaat dat uiteindelijk van de rit niet te veel punten kosten?
Hij dacht, het is tegen de laatste. Met Vasquez, Dolberg, Verscharen, draaien we nog altijd. We komen 1-0 voor en dat is hier binnen. En ondertussen kan ik testen hoe het gaat met die opstelling. En dat is helemaal mislukt.
Weet je wat ik wel...
Dat is wel hard.
Weet je wat ik ook heb gezien? Dat Hazard wel 10 wedstrijden fit gaan moeten zijn als je een titel wilt.
Ja.
Want het was... Er was geen toevoer.
Hazard, Struijkes. En wie was die derde? Dat middenveld dat zo leuk draaide tegen Brugge. Was dat met Verscharen?
Verscharen toen, ja. maar Leoni, dat is eigenlijk ook iemand die iedereen kunt passen. Maar als je dan Delaney en Rits hebt, dan is dat...
Je mag maar één van die twee. Ik vind dat je maar één van die twee mocht zetten als je zo dominant verwacht te zijn.
Voilà, nooit samen.
Ja, ik... ergens
statisch,
toen ik de basisopstelling zag, dacht ik, ah, leuk, Anderlecht gaat iets anders proberen. En wie weet, als je ballen in die box krijgt bij Vasquez, Boenk Boenk en Dolberg, die staat om ze binnen te tikken. Wie weet, had dat wel gekund, maar ze speelden niet met de overtuiging om dat te doen of zo.
Maar ik had dat ook bij de opstelling. Ik zat naar zijn broer en mijn broer zegt al keilig support voor Anderlecht. En die zei, ah, dat is het oude Anderlecht. Uitspelen met ene spits, thuis met twee spitsen. Boom. En dat is 4-0. Iedereen zei voor de match van, ah, is het 4-0 of 5-0? Wij zijn spreken.
Vasquez kopt er twee binnen, Dolberg naar een binnentikker.
Maar het heeft helemaal niet gepakt. Nee. En het probleem was niet Dolberg en Vasquez. Het probleem was alles tussen uw verdediging en uw aanvallen.
Het was vooral heel statisch. Wat Anderlecht zo goed maakte de voorbije weken, was dat frivole, dat dynamische, dat door elkaar lopen. Mm-hmm. Die korte combinaties door het midden, dat ontbrak volledig. Dus ik was eigenlijk redelijk teleurgesteld.
Maar de grootste onnuchtering die ze dan hebben, is toch niet dat 0-1 verlies, maar ook Verscharen dan weer. Dat is toch wel een serieus blessure.
Maar ja, hij viel ook uit tegen RWDM. Dus ik heb zoiets van, het kan zijn dat er heel veel dat er kleine dingetjes zijn. En zo.
Ik dacht maar dat er contact was met Davies, maar ik las dan ook wel in artikels dat het uit het duel was dat zonder contact was. Maar ik dacht dat Davies gaat dan ook neer en heeft dan ook pijn. Dus ik dacht, die gaan wel knie tegen knie hebben gebotst of zo.
Zit er iemand in die onderneven, een soort Olivier de Man verhaal? Ja. Ik wel. Ja, als ik eerlijk ben.
Eindelijk. Ja.
Toch? Het is toch... Er is iets met die jongen, want het is toch bizar dat al een paar coaches die hem ook hebben teruggezet naar de beker en voor een beperkte tijd en dan altijd terug boven water komt. En als je nu ziet, die Freier heeft er vertrouwen in en dan delivert hij toch.
Die is altijd goed.
Het is een enigma.
Maar volgens, ik ken het mij in... Ik wil geen verhaal
creëren
die er niet zijn.
Ik ken hem niet.
Dus ik kan mij inbeelden dat een gast is en misschien op training 3 dagen maar half ze gaat traint, dat je dan zoiets
ziet er zo niet uit. Na de wedstrijd
ook altijd. Van die is altijd
tuurlijk.
Moe op het einde van de match. Die heeft altijd echt wel zijn truitje uitgemaakt.
Maar daarmee, stel dat Barotelli 3 jaar geleden bestond en iemand zei, Olivier de Man wordt Rode Duivel.
Ja, dat is
uitgelachen, hè?
Neven nu. Ja.
En de neven, wie weet binnen 3 jaar Rode Duivel.
We schrijven het op. Ja. Je kunt in de rij met Hakim Doeri gaan staan al zijn voorspellingen.
Ja, sorry.
Het is met een glimlach wel.
Die om de neven was meer een betere speler dan Kadri.
Als je coach een bepaald spelsysteem voor ogen hebt, Muzlic voetbal en dat soort dingen, dan heb ik hem altijd opgeschreven.
Union? Hij heeft hem toch in de gaten. Allee, ik ken zijn onderliggende statistieken niet, dat is voor Union het belangrijkste natuurlijk, maar die geeft gas. Ja,
als je
die
dat niks wil spelen, dan is Dion de Neve toch echt wel...
Maar aan de overkant ook eigenlijk, hè, met Satou, die was altijd mee. Hè. Zelfs in minuut 80 was hij wel altijd mee in de box. Hè, voordat hij de tweede bal kreeg hem nooit, want Kortrijk wisselde niet genoeg van Frank.
Dat is vaak lopen, maar met welk resultaat? Ja, maar dat doet mij zo soms denken...
Komen is één. Hè.
Nainggolan, toen hij binnenkwam in België, zei hij, ja, er worden hier ontzettend veel kilometers gemaakt, maar op welke manier? En domme kilometers. En soms heb ik dat bij hen allebei ook wel. Dat ik denk van, ja, jullie lopen enorm veel, maar naar waar? Oké, je loopt naar voren voor dan een voorzet in de tweede ring te trappen.
Ja, bij Dion de Neve heb ik dat toch veel minder. Ja,
maar Dion de Neve is verstandig genoeg om die voorzet niet te proberen te geven.
Daar straalt toch altijd wel dreiging van uit, hè, van de Neve. Ja.
Van de Neve meer dan met Satou, vind ik.
De Neve is ook een aanvallende speler, maar Satou is...
Ja, ik moet wel zeggen, is verdedigend, maar kan niet verdedigen.
Maar ik moet wel zeggen, als ik ze nu zie spelen, heb ik toch wel zoiets van...
Komt goed.
Als die Freier, deze kern, die dat toch een waanzinnig samenraapsel is van figuren, erin houdt, dan is dat een Houdini.
Dat is een van de beste coachingprestaties van de laatste jaren.
Vorig jaar hetzelfde gedaan met Lingby in Denemarken. Maar dat was bizar, nog zotter dan dit als ze erin slaagt om Kortrijk erin te halen.
Ik hoop dat hij een goede bonus heeft in zijn contract, want die verdient het wel. Amai. Ook het is een aangename gast. Weet je, hoe dat hij daar langs de lijn staat. Oké, het gaat nu goed, hè. Boven verwachting zelfs. Ze gaan winnen op Anderlecht. Maar met Verbouwheden en Akpala, en dat was daar echt zo'n bende. Daar wil ik ook mee uitgaan, denk ik.
Moet je toch maar zeggen.
Ja, ik ook.
Kortrijk heeft een positief resultaat als je kijkt naar je punten uit de wedstrijd tegen Anderlecht en Club Brugge. Kun je toch maar zeggen dit seizoen.
Dus dat is balen voor hun dat die geen play-off 3 spelen dan. Ja, echt zot. Ja. Ik had er geen euro op gewet dat die op Anderlecht gingen winnen en het is toch gebeurd. Ja. Dus dan is de cirkel rond, want de Pro League is het beste wat er is.
Dat is heel mooi om af te sluiten. Ja. Dan ga ik je terugsturen naar Fox en Ro. En wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor er weer bij te zijn. In de playoffs gaan we er natuurlijk terug zijn. Kijken uit naar de kalender die morgen wordt gedropt. Hermes, voor de rest wil ik u enorm bedanken dat je er weer bij was. Evert, hetzelfde. En Mathieu, ik wil je ook enorm bedanken voor er weer bij te zijn. En aan de kijkers en luisteraars, enorm bedankt om er weer bij te zijn. Wij zien jullie over 2 weken terug. Geniet van de interlandperiode. En tot de volgende keer. Ciao.